aankondiging. Dat was echt best wel hard. De speakers in de studio stonden op de muziekstand. En ben je vanmiddag lekker aan het klussen geweest. Ja, moet de muziek erbij opstaan. Maar het was behoorlijk hard zo. Zoals je ziet, geen koptelefoon vandaag. Want het kan allemaal gewoon op de speakertjes. Dit is een nieuwe Angry Nerds. En vandaag ook op de Facebooks. Want ik heb een uur voor de uitzending zitten pielen om dat allemaal een beetje online te krijgen. Het lijkt gelukt. In de Facebook-story van Angry Nerds staat nu ook een Angry Nerds plaatje. Dus ik hoop dat we daar uitzenden. Op de Jitsi vandaag, dames en heren, jongens en meisjes. Ad, Jeroen, Bugblue, Jos en Brenno. Ik weet niet wat muziek jullie gaat, maar...
Ja, Marcel.
Ja, zeg het eens.
Hoe was je vakantie?
Hoe was mijn vakantie?
Ah,
ja?
En vraag 2, waarom is het geluid op YouTube weer druk?
Ik heb werkelijk geen idee. En leuk. Maar in omgekeerde volgorde. de vakantie was fijn. We zijn naar Engeland geweest. Brexitanië, gewoon lekker met een bootje over. En daar een beetje in het zuidoosten van Engeland rondgebivakkeerd. Annika had daar paardjes in een weilandje vlak achter ons vakantiehuisje. Dus die hebben we de hele vakantie niet gezien. En het was eigenlijk top. En we hoorden van de buren dat het ontzettend had geregend in Nederland. En bij ons niet. En dan ga je naar Engeland. Dus ja, blijden we niet voor de regen.
Maar ik had gehoord dat je daarna nog eventjes naar het buitenland was geweest, naar Limburg.
Ja, je bent wat luid, Brenno.
Oh.
Je bent wat luid.
Ja.
Maar dat klopt. Ik was gisteren naar Limburg.
Was het daar ook zulk mooi weer?
Toen was Nederland strak blauw gisteren. Ik weet niet of jullie het weten, maar het was strak blauw. Behalve in dat ene fucking stukje Limburg waar wij zaten, daar hadden we echt een wolkbreuk. Ik heb er een videootje van gemaakt, want mensen geloofden me gewoon niet. Ik zeg, het host hier. Nee, joh, nee. Nee, dat kan niet. Het host hier, serieus, kijk dit videootje. Mensen waren echt, amused. Leedvermaak is ook vermaak.
Zeker.
Ja.
Nee, maar het is inderdaad wel lachen als je naar Engeland gaat, dan gebeurt niks. Zo ben ik een keer heel dapper met een cabrio richting Engeland gegaan.
Oef.
En over 2 weken. En gewoon doen. Lekker pup. En is 1 keer is het dakje erop geweest. 1 keer. Toen hoogste het echt wel heel enorm. Maar dat, soms moet je het gewoon doen.
Regen en een dakje van een cabrio af is geen enkel probleem zolang je rijdt.
Ja, en
harder
hoe hard je rijdt. Ja, maar dat ligt aan waar je rijdt en hoe wat waar.
Milton Keynes, daar kun je gewoon door blijven rijden.
Ja, getonten zijn een ding daar. Ja, dat klopt wel.
Ja. Maar goed, vraag 2, Ad. Ik heb werkelijk geen idee wat er gebeurt met YouTube. Dit vraagt wel een onderzoekje, denk ik. Want het is niet de eerste keer dat YouTube ons geluid verkloot. En dat lijkt toch te gebeuren als we de Restreamer gebruiken die gebouwd is voor ons. Want bij de oude Restreamer hadden we dit probleem niet.
Maar dus nu gooi je gewoon even Koen onder de bus.
Nou, ik heb Koen zijn naam niet genoemd.
Nee, dat doe ik dan wel.
Maar nu is die expliciet genoemd.
Ja. Koen. Dus, dankjewel. Ja. Maar dit vraagt om een onderzoekje. Ik weet niet of Koen op vakantie is. Want er zijn wel meer gekke issues. Hij is bijvoorbeeld PeerTube de hele tijd aan het proberen te verbinden, maar dat lukt hem niet. Dus die ga ik ook even uitzetten van de rest van het streampje. Maar Facebook dus ineens wel. Dus ik ben echt aangenaam verrast. En dat lijkt steeds beter te gaan. Maar YouTube is een issue.
Ik was net de enige luisteraar bij Facebook.
Maar
het feit dat we nou op Facebook zitten, betekent dat we ons moeten gedragen qua stoute woordjes?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, want Facebook is zelf ook kut. Dus ja, dat kunnen wij dan roepen natuurlijk.
Ja.
Ja. Maar voor beter geluid, switch naar Twitch.
Switch naar Twitch. Hashtag. Dit is een hashtag. Hashtag switch naar Twitch. Oké. Weet je... Ik begon net heel woest aan de pet te lezen. Toen dacht ik, nou, er staat een heleboel op. En daar weten jullie vast meer van dan ik. Want ik ben net met andere dingen bezig geweest. Net post-vakantie, stress en zo. Die zal bij Jos nog erger zijn, want die is echt nog netter terug dan ik.
Ik ben nog niet uitgeslapen, zeg maar. Ik ben echt net geland.
Ja, nou, maar Brenno, die had ik vanmiddag aan de telefoon. En die zei, ik heb wat leuks gedaan, joh. Ik ben naar de rechter geweest. En dan moet je een hobby hebben, natuurlijk. Maar Brenno die gaat dan graag naar de rechter. Dat vindt hij leuk.
Hoe was het?
Het is ook gewoon leuk.
Ik weet niet of dit zijn hobby was. Het was supergezellig en inspirerend, zullen we maar zeggen. Maar misschien is het goed om bij het begin te beginnen.
Ja, wat is er gebeurd?
Ik ben klant bij Bunk.
Oh, jongen.
Oh, jongen. Oké. Okay.
Ja. Ja.
Eigen verhaal, IP. Ja, ja.
Ja. En Bunk heeft op zich een best coole procedure om heel snel aan een bankrekening te komen en je heel snel te identificeren en alles te doen voor Know Your Customer. Maar toen opeens midden in november kreeg ik opeens te horen van wij willen weten waar jouw inkomen vandaan komt. En daarvoor moet je een stapel documenten inleveren en dat moet je uiterlijk op 27 november hebben gedaan.
Dus een foto van die drukpers is niet genoeg?
Nee. Dus je zult er dus zelf meer mee moeten doen en die documenten aanleveren. Dus ik dacht, ja, wacht even, 27 november, dat is een maandag. En wat doet elke Nederlander die belastingaangifte moet doen? Die doet dat het laatste weekend. Nou, zo ook voor mij. Alleen zover kwam ik niet, want op vrijdagavond hadden ze al besloten mijn bankrekeningen te blokkeren.
Zo.
En toen heb ik al een paar keer aangegeven van, volgens mij zijn jullie te vroeg. Nou, dat vonden ze ook, maar ze deblokkeerden het niet zonder dat ik stukken aanleverde. Dus toen dat allemaal was gebeurd en de zaterdag was het weer gedeblokkeerd, toen dacht ik maandag, toch gek eigenlijk. Dus laat ik eens vragen hoe jullie er eigenlijk bij komen dat je deze vragen nu stelt. Nou, eerst kreeg ik geen antwoord en toen kreeg ik een half antwoord en een aantal stukken. Toen heb ik een brief geschreven van, hey, jullie hebben niet alles geleverd wat je zou moeten leveren. Doe dat alsjeblieft, want anders moet ik naar de rechter stappen. Nou, toen kreeg ik 3 weken niks te horen en toen kreeg ik een mailtje terug. We confirm, we won't delete your data.
Wat?
Ja.
Niet zo.
Dus dat sloeg een beetje als kut op Dirk. En toen dacht ik van ja, maar daar kan ik dus niks mee. Dus toen ben ik naar de rechter gestapt. Nou, en toen kwamen ze met, ja, we willen graag in overleg en we willen graag nadere stukken leveren. Dus heb ik gezegd, nou, goed idee, lever eerst de nadere stukken, dan kunnen we in overleg.
Hey, wacht even, we hebben het over Bunk, hè?
Ja.
Dus gaat dit dan ook via hun forum en zo, waar je dat dan allemaal post? Of?
Nee, dit ging via hun advocaat.
En dat is geen bot.
Oké.
En ja. hun advocaat, die was gespecialiseerd in arbeidsrecht. Die was mevrouw de partner, dus die zal het allemaal wel weten.
Ja.
Maar goed, lang verhaal kort is, toen ik wat nader informatie had, toen stond er opeens tussen dat ik een middenrisico was. En dat klinkt als een geautomatiseerd besluit. Ergens heeft men besloten dat ik een middenrisico ben. Oké. Ja. Waar slaat dat op? En is dat een geautomatiseerd besluit? Waarschijnlijk wel. Dus leg maar uit hoe je tot deze conclusie komt. Nou, en toen werd er gezegd, we hebben met u niks meer te bespreken. Dus ja, dan kom je bij de rechter terecht. En toen kregen we dus een zitting midden juli daarover. En vooral over geautomatiseerde besluiten en zo. Ja, en heel veel jurisprudentie. Nou bleek de rechter bij een van de dingen die jurisprudentie die ik had aangehaald, zelf ook een annotatie te hebben geschreven. Dus ik had een rechter die het goed begreep.
Nou, dat zullen ze erop uitgezocht hebben. Maar even terug, hè. Een bank is een dienstverlener. Moet een ken-uw-klant-procedure doen. Maar sinds wanneer zijn zij opsporingsinstantie geworden?
Nee, je hebt dus een wet ter voorkoming van terrorisme en financiering en witwassing en dat soort dingen. Dus zeg maar alles wat een beetje met fraude te maken heeft. WWFT, inderdaad. Ja, dat klopt. Dus dit ging over de WWFT. Dan
wet
moeten ze
dat witwassen en
ter voorkoming van financiering
terrorisme. Terroristische activiteiten of zoiets.
Ja.
Terrorisme!
Ja. Maar goed, even de vraag. Moeten zij dus zich gedragen als een halve opsporingsinstantie? Jawel. Is dat correct? Absoluut niet. Maar dit is de wet. Oké, dat moeten ze doen. Maar dat betekent nog niet dat je dit zomaar kan doen zo op deze manier.
Nee, dat lijkt me niet. Maar ze zijn toch ook daar niet van? Ik bedoel, ik heb het nog nooit meegemaakt dat een bank zegt, hoe kom jij aan je geld? Je bent gewoon, jullie zien dat geld en ga dat even op rekening zetten.
Kijk, dat is in een middagje te regelen. Ik moet gewoon Iraanse reaals overmaken naar jouw bankrekening. Heb jij ook een probleem?
Nou, of ik verdien gewoon te weinig. Dat is helemaal niet interessant. Dat kan ook natuurlijk.
Dit probleem is heel snel te regelen, zeg maar. En verdacht zijn in deze dingen is echt heel makkelijk. En Ik heb ook het Follow the Money stuk gelezen. En ik vind het knap van ze. Ik vind ze echt gewoon heel knap. Dat ze gewoon zeggen, ja, onze computers besluiten niks automatisch. Want dan kijkt er nog een mens naar. Ja, met welke informatie kijkt er nog naar?
Maar ja, dat was dus grappig. Want een van de arresten die dus daar ook aan bod kwam, was het Shufa-arrest van het Europees Hof van Justitie. En daarin staat gewoon dat als er en ook trouwens bij Ola, als er een mens heeft gekeken, dan betekent dat toch niet dat het geen geautomatiseerd besluit is. Ja, als je twee knopjes hebt, goed of fout, zeg maar, en dat zijn de knopjes waarop je kunt drukken, dan maakt dat nog steeds een geautomatiseerd besluit. Het moet wel een zinvolle actie zijn. Nou, het feit dat ik al 3 dagen te vroeg ben afgesloten, doet bij mij niet vermoeden dat het allemaal zo zinvol in elkaar steekt.
Ja, maar bij Bunk is elke medewerker is helpdesker, hè?
Ja, dat is natuurlijk ook zo'n dingetje. Ze blijken dat uit te besteden aan landen, of dat te doen in landen als Turkije en Bulgarije en dat soort dingen. Want dan kun je lage lonen betalen.
En dan kun je beter terrorisme bestrijden.
Ja. Ja, maar het moet dus in ieder geval een zinvolle maatregel zijn. Nou ja, sorry, daar lijkt geen sprake van. Maar goed, dat is ook niet aan mij om te bewijzen. De wet zit zo in elkaar dat zij aan mij moeten bewijzen dat het dus geen geautomatiseerd besluit was. Dus we moeten niet gaan opdraaien.
Maar als jij dan een middenrisico bent, dan we pakken een beetje een normale bijlcurve, dan zijn ze dus sinds die vrijdag de helft van hun klanten kwijt. Als jij in het midden zit, zeg maar.
Ja, hele goede vraag. Hoe ze dat dan doen met hun andere klanten en zo. Ja. Maar ook waarom middenrisico, dat wil ik wel weten. Want er hangen ook dingen aan vast. En let even op, hè, als je je bankrekening blokkeert, kan dus ook bijvoorbeeld je hypotheek niet worden betaald. Het gevolg van zo'n procedure kan zijn dat jij op een verwijzingslijst wordt gezet. Als je op een verwijzingslijst komt, dan gaat dat naar andere banken. Dan kan dus gewoon een hypotheekverstrekker zeggen, nou De Winter, hier hebben we geen zin meer in. Betaal je hypotheek maar in één klap terug of verlaat je huis. Ja, dit, is niet, daarvoor, dit is best gevaarlijk.
Moet je daarvoor midden of hoog zijn? Of dat extreem of laag? Hè?
Nou, wat zult te horen is dat best arbitrair. Dat bepalen zij wel even voor je. Maar ze vertellen je niet hoe.
Dus wat moet ik nou doen om een laag risico te zijn? Hè? Hoe kan het nou zijn dat ik continu wordt gescreend en van alles. Hè, en dan elke keer loopt dat zonder problemen. En nou is er een bank die zegt heel veel AI te gebruiken. En dan is het opeens anders.
Nou, mag ik antwoord geven op die vraag?
Ik weet niet of de mensen dat antwoord willen horen, maar probeer eens.
Ik denk dat de screeningsprocessen stuk zijn.
Ik denk het ook. En ik denk dat die AI ook. Nou, weet ook nog op. Ja, er werd ook op een gegeven moment geroepen van, wij nemen geen geautomatiseerde besluiten. Maar als je gewoon in hun een privacy statement kijkt, dan staat het gewoon met zoveel woorden in. Dat ze dat dus wel doen. Dus het gewoon het wat ze in de rechtszaal riepen was anders dan wat ze in hun privacy statement zeggen.
Ja. Ja, maar wat is dan waar?
Ja, goede vraag. Ik weet het echt niet. Ik weet het serieus niet. Ik denk wel dat van AI waar is, want Ali loopt daar ook heel veel over te roepen. Ja, precies. Dat kun je trouwens niet vaak genoeg doen, hè, die jingle bij dit bedrijf. Maar
Het is wel een beetje de AliExpress van de bankenwereld natuurlijk, die hele Bunk. Dat wisten we al, dienstverlening is er niet. En nu gaat ook de boel nog gewoon helemaal op slot. Het lijkt gewoon op afpersing.
Nou, dat was natuurlijk ook gewoon zo. Want we deblokkeren je rekening niet als je die stuk niet aanlevert. En als je dat op 27 november doet en mijn hypotheek wordt de 28e afgeschreven, dan geeft dat best wel een berg stress.
Ja. Niet eens een kort geding.
Nee, dat was dus daarna niet nodig, want het werd wel netjes gedeblokkeerd. Maar het punt blijft, waarom heb je me geselecteerd en waarom ben je zo agressief in het afsluiten van een bankrekening? En toen zeiden ze, ja, we hoorden maar niks. Maar ja, dan moet je misschien gaan bellen.
Ja, maar je hoort maar niks. Met Hek 42 hebben we ook zo'n bankrekening. En dan krijgen we regelmatig, heb je weer een ander bestuurslid, of is er iemand weg, of komt er iemand bij, al dat soort dingen. Of omdat ze random iets veranderd hebben in hun proces, dan krijg je zo'n schermpje met, je moet documenten aanleveren. Nou, dat schermpje heb ik 2 jaar lang elke keer gehad als ik naar die bankrekening keek. 2 jaar lang niks ingeleverd. Want de volgende knop was stuk, want hun user interface is natuurlijk gewoon, ja, move fast, break things. Nou, dat doen ze, break things. En 2 jaar lang niks eigenlijk. Bankrekening is 0 dagen geblokkeerd geweest.
Dus... Maar dat kan er dus mee samenhangen, dat je dus in een andere categorie valt. Want dat was dus ook een van mijn argumenten bij de rechter. Aan zo'n middenrisico hangt ook iets vast.
Ja, maar
en dat zijn procedures.
In welk risico zou hek 42 vallen, zeg maar?
Zouden moeten vallen of zouden ze bij bunk vallen? Dat zijn twee vragen.
Nou, we krijgen best shady betalingen uit ver weggestand voor boeken over mensen die verdwenen zijn, zeg maar. Ik bedoel, bijvoorbeeld.
Ja, ja, nou ja, en ik heb gewoon huistuin- en keukentransacties.
Oh ja, dan ben je een hoog risico. Ja, sorry, middenrisico.
Oh ja, dus het ligt eraan wat er in je tuin staat.
Nou ja, een jacuzzi en een barbecue.
Hé, hey, wacht
jacuzzi
even.
Jacuzzi is natuurlijk standaard witwassen.
Ik hoor Brenno, tuin en barbecue. Moeten we daar even iets mee doen misschien? Want het wordt weer eens tijd, hè?
Ja, dat moeten we nog wel even gaan regelen.
Ja, het wordt weer tijd voor de Brenno barbecue.
Belangrijke vraag. Woont Brenno in Limburg? Want ik zag dat het daar regende.
Ik geloof niet dat Brenno in Limburg woont. Maar het regende daar inderdaad nogal, ja.
Ja, nee, dus dat is nog steeds gewoon de bollenstreek.
Ah, dat is gewoon droog, net als in de rest van Nederland.
Ja. Nou ja, tenzij je naar zee gaat.
Ja. 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 In zee, dan is het niet droog, inderdaad. Nou ja, god.
Nou, de belangrijke vraag. Hoe nu verder? Want zeg maar, je hebt bunk gezegd, doe eens ons vertellen.
Ja, dat is best ingewikkeld. Ja. Want nu komt er dus op 9 september uitspraak. Eerder kon niet, want de rechter ging op vakantie naar de Pyreneeën. En ja, dat heeft hij achteraf verteld trouwens, hoor. En toen zei ik van ja, wat ik dan weer jammer vind is dat ik niet weet hoe de vakantie is afgelopen. En toen ging hij er nog over nadenken of hij dat ook in de uitspraak zou schrijven.
Kun je nu het antwoord vertellen? Nee, maar om redenen.
Ja, het was. Maar het, nee, het is gewoon in september komt de uitspraak. En dan wordt dus duidelijk of ze meer informatie moeten verstrekken. En aan mensen moeten uitleggen hoe men tot zo'n conclusie komt. Je hoort me niet zeggen, je moet dus het algoritme geven, maar je moet het wel kunnen uitleggen.
Ja, maar daar, volgens mij hebben ze daar heel veel moeite mee. Hè? Ze zeggen toch van ja, maar als we het uit gaan leggen, dan weet iedereen hoe ons algoritme zit. En dan zijn wij onze sterke positie weer kwijt in deze analyse.
Ja, maar dat is om een paar redenen gewoon echt een heel stom argument. Weet je, je zegt ook niet van ja, ik krijg elke keer zo'n bekeuring voor snelheidsovertredingen. En dat iemand dan zegt van ja, 120 kilometer per uur na 7 uur. En dat je dan gaat zeggen ja, maar zo voorkom je dus dan snelheidsovertredingen. En je dus die hele redenering is raar. Het tweede is, het is gewoon een mensenrecht dat je weet wat je mag, wat je moet doen om niet onder extra screening te vallen.
Ja.
Dus het is een hele rare redenering van ja, dat mag je niet weten. En als mijn transacties tot dit soort triggers leiden en dan zeggen ja, dan gaan de criminelen het ook doen. Nou, dan is de criminaliteit niet veel geld aan het verdienen. Dus het is echt een hele rare redenering. Het loopt ook gewoon vast.
Ja, het verhaal is toch ook, en dat vind ik ook een beetje raar. En je mag niet weten hoe de spullen werken. Ja, zeg maar, de Belastingdienst had ook zoiets met ja, als je weet hoe onze BTW-software werkt, dan weten mensen dat ze BTW moeten betalen. Ja,
ja, maar dat is dus inderdaad van die snelheidscamera gewoon. Ja. Weet je, als je gewoon weet. Nou, en dan blijkt hij dus gewoon boven de 120 gewoon te flitsen. Dus als je eronder gaat rijden, dan flitst hij niet.
Ja, dat zit regelmatig op bordjes, zeker in Engeland, zeg maar. Dus het zit helemaal op bordjes erbij met van deze snelheidslimiet en anders flitsen we.
Nou, nog veel mooier in Frankrijk is, je hebt dus, want Jeroen begint al te lachen, want die weet wat ik ga zeggen. Ja. Je ziet dus een snelheidsbord. En dan is dat, oké, dit is de snelheid die je mag rijden. Daar hoef je niet druk over te maken. Als je daarna een tweede bord ziet met het woordje rappel eronder en dan nog een derde bord, dan moet je daarna echt een camera verwachten.
Dat nee, het is zo erger. Ze hebben gewoon borden van, in deze zone controleren wij op snelheid. En dan is er altijd een snelheidscamera een kilometer verderop.
Nee,
het wordt gewoon aangekondigd.
Ja, nee,
voordat je wat gaat zeggen, en dan kan het nog erger. Want dan rij je weg bij Jeroen als je daar hebt geslapen. En dan kom je thuis. En dan heb je, al heb ik het aan hem uitgelegd, heb ik dus toch nog een snelheidsbekeuring weten op te lopen. En dan het meest irritante van die Fransen, ze spreken nooit Nederlands. Maar als je een bekeuring krijgt, dan zijn alle formulieren in perfect Nederlands.
Daar geven ze dan wel een paar euro aan uit voor betaalservice.
Nee, maar die Fransen die hebben zo'n ding dat je mag niet precies weten waar de snelheidscamera staat. Dus je krijgt ook een waarschuwing in Waze, zeg maar 1500 meter vooraf. Want dat is de grens. Moet namelijk binnen een straal van 3 kilometer zijn. Dus 1500 meter is dan precies in het midden en dat mag. Dus dan weet je gewoon precies. Over 1500 meter staat een flitscamera.
Ja, plus het symbooltje in Waze. Dat staat ook echt gewoon op die goede positie.
Daarom. Dus iedereen houdt zich netjes aan de wet. En daardoor weten we precies waar we niet te snel moeten rijden. En gaan er minder mensen dood. Maar ja. Bij een bank weet je dus niet of je geld overmaakt, of dat dan wordt getriggerd, of je dan misdraagt voor maatschappelijk gezien.
Ja. Ja, het lijkt me toch volkomen logisch dat een instantie, wie het dan ook is, een bank of wat dan ook, je even gaat vertellen wat niet mag, voordat ze je met heel vergaande gevolgen blokkeren. Ik bedoel, dit is toch idioot gewoon. Ik hoor een special aankomen.
Je maakt een hele business case stuk van de hele Zuidas. Die mensen die genoeg geld hebben, precies vertellen hoe ze om al deze shit heen moeten komen.
Dat is niet wat ik zei. Nee,
maar wat echt gewoon super irritant hieraan is, is als je zoiets heftigs gaat doen als een bankrekening blokkeren. En toen werd er gezegd. Ook door werd er eerst wat bagatelliserend gedaan. Maar daar was de rechter ook wel vrij duidelijk over. Van nee, dat is best een ingrijpende maatregel. Weet je, dat je dan niet eerst even nog een serieuze waarschuwing geeft. Als je niet voor die datum. En dan blokkeer je gewoon.
Ja.
Ik vind wat mij er enorm aan stoort. Is dus een soort basisuitgangspunt. Dat de gemiddelde Nederlander op dit soort dingen gecontroleerd moet worden. Snap je, er is gewoon. Je bent nogal. Je bij voorbaat verdacht, lijkt het.
Met een schot hagel gaat
dit
ook dat.
Nee, Jeroen, dit grappig, die stond ook letterlijk in mijn pleitnota. Er is een onschuldpresumptie. En die is hier inderdaad hier in één klap mee opgeblazen. En dat kan niet. Dat kun je gewoon niet maken.
Nee, die onschuldpresumptie die zie je terug bij de kindertoeslagaffaire. Die zie je hier weer in terug. Waar zijn we in godsnaam in Nederland mee bezig?
Nou, kijk, ik wil even terug naar het allereerste begin van Brenno, waarin hij zei, bunk, want dan kun je zo makkelijk een bankrekening openen. Waarom heb je niet gewoon een nieuwe bankrekening geopend?
Nou, omdat het probleem niet oplost. Overigens, ik heb een andere bankrekening. En weet je, dus uiteindelijk als het heel lang had geduurd, was er wel iets te regelen. Is er altijd iets te regelen. Maar het punt is, als je dus onder onderzoek staat en je komt op zo'n verwijzingslijst, dan wil geen bankje meer hebben. Dus dit lijkt een heel onschuldig onderzoek. En maar weet je, als dit soort fouten al maken voor de stukken, kunnen ze met de stukken ook nog fouten maken die gewoon je rest van je leven kunnen verwoesten. Weet je, want in onze samenleving zonder bankrekening kun je het gewoon niet overleven. En uiteindelijk zul je wel iets krijgen. Maar dit werkt natuurlijk niet. En het zou echt heel vervelend zijn als ze daarna ook gaan zeggen, ja, wacht even, maar die financiering voor uw huis, daar gaan we dus ook mee kappen. Want u staat op de verwijzingslijst.
Nee, maar dat zei je ook. Zeg maar, zonder bankrekening kan niet. Want als je hypotheek cash gaat betalen, zeg maar, dan sta je ook op een lijst, hoor.
Ja, en die journalisten die dat dus nu aan het onderzoeken zijn, die hebben ook dit soort casus gevonden. Dus er zijn gewoon mensen die dit daadwerkelijk overkomt. Het is niet theoretisch.
Er waren lui van Follow the Money bij, heb ik begrepen, hè?
Ja, inderdaad. Dus dat was. Die had daar heel veel onderzoek al naar gedaan. Die kwam ook bij de zitting kijken. Die heeft daarna ook nog met die advocaat staan praten. Toen ben ik maar eventjes naar de koffiehoek gegaan. En zij heeft dus nog wel heel wat discussies staan voeren. Er was ook een andere bezoeker. Die heeft ook nog met die advocaat staan doordiscussiëren. Ik dacht van nou, daar wil ik eventjes niet bij zijn.
Was de rechter daarbij?
Nee, maar
dan maakt het ook niks meer uit.
Weet je, het debat had voor mij al plaatsgevonden en dat was gewoon in de rechtszaal.
Ik vind het te idiote verhalen en eigenlijk is dit. Ja, het is wel ons bestaansrecht dat dit steeds meer en meer gebeurt.
Ja. Nou ja, en ook straks met de AI-act, waar is alles ook een beetje op gebaseerd, is dat je kunt snappen hoe men tot een besluit komt. En dit is voor mij niet navolgbaar.
Nee.
Ja, dit is niet uit te leggen.
Nee.
Maar hoe doen mensen dit nou met een geblokkeerde bankrekening die geen advocaat kunnen betalen?
Ik was dus zonder advocaat, hè. Dat is ook nog een punt van discussie geweest. Van, daar staat naast me een mevrouw de partner van een boutique advocatenkantoor. Ja, dat staat vaak synoniem voor enkele honderden euro's per uur. En dan mag je dus als burger of als klant mag je daar gewoon in je eentje tegenover staan. Of je loopt er gewoon op leeg. Dus een wet die bedoeld is dat iedereen gewoon zijn recht kan uitoefenen. Dan moet je wel heel scherp zijn. En er is best veel studie in gaan zitten welke jurisprudentie relevant is en zo. Hij heeft Floor Terra trouwens ook wel een aardig handje geholpen. Ik heb er niet echt alleen voor gestaan. En er zijn nog mensen die ook af en toe een tip hebben gegeven. Maar uiteindelijk is het best veel werk om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Of je moet inderdaad daar een specialist op zetten. En dat is een dure grap.
Ja.
Dus alleen al om Tante Truus uit de Takkenstraat te beschermen tegen dit soort maffia-praktijken, moet dit eigenlijk gewoon stuk.
Ja,
dat hele liever wel, ja.
Ja.
En jij zegt dan Tante Annie, maar ik hoor een andere podcast nogal regelmatig en dan wordt er altijd gezegd uit Bokstel.
Ja, of Helmond. Het maakt mij niet uit. Maar net waar ze wonen. Maar er zijn mensen. Ik heb je dat natuurlijk bijna zelf in de gemeente Horen toestand gehad. Dat zeiden, ja, waarom maak je zo druk over 58 euro? Nou, ik niet. Maar er zijn vast mensen die hun kant op de stoep hebben gezet en die hem ook onterecht krijgen. Ja. En die kunnen dit niet. En daar maak ik me wel druk om.
Nou ja, en je zegt om 58 euro. Dat is voor heel veel mensen gewoon heel veel geld.
Ja, precies
dat.
En dat
is voor sommige mensen meerdere dagen eten.
Ja.
Nou ja, dat heb ik van de week bij de SVB ook aangegeven, zeg maar. Die hadden ook dingetje laatst over gerant en zo. Over onze competente communicatie vanuit de overheid. Nou, dat is een hoorzitting geworden. Daar heb ik ook aangegeven met zo van, ja, weet je, ook boete opleggen en zo. Allemaal leuk, dit gaat niet nog een keer voorkomen, zeg maar. Want het kind waar het om ging is nu 18, dus dat kan niet meer qua kinderbijslag. Maar de rest van de samenleving is ook wel een dingetje. En ja, dat ging niet om 58 euro, dat ging om duizenden euro's al.
Ja.
Dat is gewoon één dingetje, hè? Één mailtje. Of niet eens een mailtje niet gezien, een dingetje in een website van de overheid niet gezien. Want mailtjes werden niet gestuurd. Daarvoor bleek dat de account out was. Dus daar was niet automatisch mailen aangezet. Dus er werden geen mailtjes gestuurd. Dus je moest maar raden dat de overheid tegen jou wilde communiceren.
Zo. Dat is fout.
Ja, de Hoge Raad heeft er ook wat van gevonden. Ik vind de jurist bij de SVB was echt heel netjes. Die heeft dat netjes uitgelegd. Zegt de Hoge Raad vond hier ook wat van. En als je overheidaccount van voor bepaalde datum is aangemaakt, dan stond niet automatisch stuur mij e-mail notificaties aan. En dan wordt die is het dus eigenlijk vanuit de overheid niet gecommuniceerd naar jou.
Ja.
Wat ik dan wel weer raar vind, is dat ze dat niet gewoon proactief checken, zeg maar. Dat hun computer gewoon zegt, hey, wordt er hier wel een notificatie voor gestuurd, anders sturen we gewoon een brief. Maar goed, dat zal wel weer aan mij liggen, dat ik computers niet snap.
Het is ook moeilijk,
ja,
hoor,
het is computers. Vast veel te moeilijke software, zoiets. Ja.
Nee joh,
het
is allemaal
dat.
Ja.
Al.
Dus. Maar ja, dit soort dingen gebeuren vaker. En de ene keer gaat het om 58 euro. En de volgende keer gaat het om 6.000-7.000 euro. En de volgende keer gaat het om 2 tientjes. Nou en?
Zijn we klaar met Bunk trouwens? Want ik zie nog veel meer over Bunk staan op onze pad.
Hoezo klaar over Bunk?
Nou ja, daar ben je niet snel klaar mee. Brenno, zullen wij een special doen over dat gezeik daar? Gewoon echt helemaal uitgediept een keer?
Nou, ik denk dat het een hele leuke is. Ik denk dat het een hele goede is. Dan kan ik weer eten en zo.
De Bunk special, ja.
Ja.
Wordt wel eens tijd voor.
Ja, vanuit die onschuldpresumptie kunnen we misschien een leuke advocaat bijzetten.
Ja, je zou allicht op zo'n LinkedIn of zo eens kunnen vragen of er mensen zijn die hier stevig in zitten in de advocatuur. Ja. En die daarop willen reageren. Dat is natuurlijk, die kan ze altijd voor een interview uitnodigen.
Nou ja, je zag in het Follow the Money al een goede advocaat die daar heel veel van weet. En zo zijn er wel meer.
Ja. Ja, klopt.
Misschien is een hoogleraar erbij trekken.
Hoe zat dat
zijn er ook advocaten. Er zijn er ook advocaten met een geweten. Hè? Dat vond ik wel mooi in dat artikel ook. Gewoon, ja.
Ze zijn er.
Ja.
Hey, die bankhelpdeskfraude, dat was ook Bunk, toch?
Ja.
Is dat nou een beetje klaar of speelt dat ook nog allemaal?
Nou, ja, nee, kijk.
Bunk is bezig met een charme-offensief. Want zeg maar, dit, qua marketing ging dit best wel stuk. En qua maatschappelijk verantwoord...
Naar wie?
Met groene bomen ging dat ook een beetje stuk. Ja, gewoon maatschappelijk gezien. Het was geen goede reclame, blijkt.
Als je bedrijfsvoering kut is en je klanten daar slachtoffer van zijn... dat is niet de beste reclame. Nee, dat klopt.
Nee, dat blijkt slechte reclame te zijn. Dus Bunk heeft nu aangekondigd dat ze alle slachtoffers... van de bankhelpdeskfraude voor het grootste deel vergoeden. En dat is ook weer... het grootste deel van de slachtoffers is akkoord gegaan met de schikking. En dat vind ik dus een beetje raar, want niet al die mensen kregen dus alles terug... maar een deel. Maar ja, als je nee zegt, wat krijg je dan terug? Ja. Nu is al mijn geld weg... Maar zometeen is x% procent van mijn geld weg. En bij Bunk maakt niemand de rekensom met... ja, daar gaan ze vast wel mee akkoord. Of hun AI.
AI!
Ja, die maakt er een rekensommetje van. En nou, dan doen ze dat aanbod. En dan, ja, dan heb je akkoord te gaan of niet. En als je niet akkoord gaat... ja, het is uit coulance. Waar kun je op staan? Wat zijn de regels? Dus het is allemaal best lelijk, vind ik.
Dus ze doen een schikkinkje... En dat is vast niet het schadebedrag. Dat is gewoon een soort... hier heb je een lolly.
Nou, nee. Bij een aantal mensen ging het om meer dan een lolly, zeg maar. Maar ik heb gelezen over 70-80% bij sommige mensen. En ja, dat is alleen maar waar je over leest. Hè. Dat weten doen we het niet.
Ja. Maar goed, dat is ook raar. Ik bedoel, als ik geld kwijt ben, dan wil ik daar 100% van terugzien. Niet van hier heb je 80% of 50% of 95%. Dat is mijn geld. Kom even op.
Ja, maar als jij nul hebt en je hebt wel zeg maar een hypotheek om te betalen... of een jacuzzi in je achtertuin of nou weet ik veel.
Ja, ja, ik snap je wel. Maar zijn hier ook niet voorzieningsrechters voor en zo... om dit er gewoon dan even glad te strijken?
Nee, want je moet eerst langs het Kifit.
Het Kifit, die moet je even uitleggen.
Ja, dat is het... wat is het? Kifit is klachteninstituut of zo, financieel...
Ja, je hoeft niet langs het Kifit, maar de makkelijke route is inderdaad... een procedure te doen bij het Kifit. Dat is gewoon een klachtenprocedure.
En dan krijg je gewoon ongelijk. Eigenlijk bijna altijd.
Net als bezwaar maken tegen je snelheidsboete. Dat is de eerste keer ook altijd ongelijk, want de slager keurt zijn eigen vlees.
En het is niet altijd bij Kifit, maar wel serieus, zeg maar... groot. En dat duurt allemaal lang. Dus als jij geld terug wil en Bunk biedt 70-80% aan, ga je ja of nee zeggen. Je bent nu alles kwijt.
Ja, ja, dan hangt het net van hoe klem je zit. Ik zou zo'n principiële lul zijn. En desnoods ergens anders dan maar gaan lenen. Maar ik zou het uitspelen tot het
dan
eind.
Dan moet je ook wel weten dat je zelf echt geen fout hebt gemaakt, hè?
Ja, zonder meer. Maar goed, bij helpdeskfraude weet je dat op zich. Je bent gewoon bestolen.
In veel gevallen heb jij een fout gemaakt. Want jij hebt je username, password, computertoegang, telefoon, code, weet ik veel, iets gegeven.
Ja, mogelijk. Ja, ja, dat zal je dan ook helemaal moeten uitdiepen.
Ja, en is het dan zo fout van Bunk dat ze je snel een rekening laten openen, sluiten, leeghalen, leeggooien en dat alles gewoon instant gaat? Dat was toch precies waar je daar een rekening nam?
Het verhaal wat ik hoorde, dat er iemand is geweest die niet genoeg van een rekening af kon pinnen en die dan gewoon 20 andere rekeningen opent en daar gewoon op doorgaat met pinnen en zo. Dat is natuurlijk krankzinnig. Dus wie maakt er dan een fout?
Ja, en dan de nog lelijker, dat ze al je automatische incasso's terugdraaien... zodat ze nog meer geld van je hebben om te jatten... zodat jij bij de woningbouw, je hypotheek, je stroom, gas, water, licht... telefoon, gewoon alles opeens een megaschuld hebt.
Ja.
En dat heb je dan allemaal, hè? Dan heb je overal en nergens opeens een schuld. Je hebt het geld niet. En dan?
Ja, dan heb je een probleem.
Ja, nou dat en hoe vrijwillig kun je dan zo'n schikking aangaan?
Ja, niet bunken, mensen... Niet doen.
Brenno, heb je rekening al opgezegd?
Nee, heb ik niet. Want dat hele verwijzingsverhaal maakt dat het gewoon nu niet heel makkelijk is om zomaar op te zeggen en ergens anders naartoe te gaan. En dan heb ik ook geen bankrelatie meer. Dus dan maakt het alleen maar ingewikkelder. Dus je zit best wel klem op dit moment.
Maar in de toekomst blijf je daar dan wel? Of zeg je van nou, als alles een beetje achter de rug is, dan ben ik er weg van?
Zo even uitkijken, afwachten hoe dit uitpakt. En dat we gewoon eerst duidelijk hebben waar deze profielen vandaan komen en zo.
Ja. Ja.
Dus dat is wel een beetje het ding. Maar
is, het zo, van, is, stel je krijgt geen gelijk en we weten niet waar de profielen vandaan komen. Wat dan?
Nee, dan hangt het even van de uitspraak af. Maar misschien is het wel heel erg leuk om dan wel door te gaan graven tot je het wel weet. Want ik wil echt wel weten van wat maakt nou dat je zo agressief mijn rekening blokkeert? Wat is nou zo heftig aan mij dat je dit doet?
Iemand heeft een persoonlijke rekening aan je?
Ja, dat weet ik dus niet. Want ik had dus aangeboden met ze in overleg te gaan. En tot op heden wil Bunk dus gewoon niet praten.
Ja, dat is misschien nog wel het ergste van deze hele kwestie. Ze menen zich dat te kunnen permitteren. Wij hoeven onze klanten niet te woord te staan. En dat is misschien nog wel het kwalijkste van allemaal.
Ja, en dat is ook wel waar ik onder de AVG ook een heel groot probleem voor deze bank zie.
Ja, als jij een informatieverzoek doet op grond van de AVG, dan moet
je
zij
antwoorden.
Nou ja,
je stelt het eerst wel voor en daarna wil je het niet. Dat is best bijzonder en dat is best raar.
Ja.
Dus dat maakt Bunk wel een hele interessante speler, zullen we maar zeggen.
Ja.
En ik vraag me ook af of dat model wat ze dus nu hebben met wij praten nooit met de klant, of dat gewoon heel lang dus ook vol te houden is. Of het wordt een hele dure grap van Bunk, want elke keer als je dus iets wil weten, moet je dus naar de rechter toe. Het mag wel vrij duidelijk zijn dat er na tijd een nette handleiding komt hoe dat functioneert.
Ja, al moeten wij hem op onze website zetten in een bloggie. De problemen met Bunk, doe dit. Dat gaan we graag doen voor jullie.
Ja, en op zich is dat dus jammer. En als je dus een bank hebt gekozen, zomaar wisselen en wegwezen is dus niet zonder risico.
Nee, plus het gezeik wat je hebt om... Mijn vader is ook overgestapt. Ik heb jullie het geoude hoer met de ING verteld. Hè, dat hij ook werd afgesloten omdat hij niet wilde meedoen aan de ken uw klant. Sterker nog, hij kon er niet aan meedoen, want alle regiokantoren waren verdwenen. En meneer moest met zijn scootmobiel maar naar de andere kant van de stad komen op een gezette tijd waar van alles dan niet geregeld was. Ja, dat lukte die man niet. Die is op leeftijd, die is gehandicapt, dat gaat niet goed. En die was ook geblokkeerd. Hij is daar dus weggegaan. Maar dat heeft wel wat voetjes in aarde gehad. Een hoop werk. Dus dat is niet makkelijk om over te stappen.
Heb ik ondertussen backup banken geregeld? What do you think?
Ja, geen idee.
Die vinden je verdacht.
Tenzij het gewoon van tevoren aangeeft.
Nou, ik zit even,
dat is vanuit privacy-oogpunt best ingewikkeld. En dit spanningsveld tussen algoritme enerzijds en het nog kunnen uitleggen, dat wordt een heel groot ding de komende jaren.
Ja.
Ook vandaag is de AI-act ingegaan. Hè? AI!
De AI-act. Misschien een goed volgende onderwerp. Trouwens, als jullie maar af en toe... Jullie zien dat wel.
Ja, dan gaan we lekker bij het uitdiepen doen. Want anders wordt het wel een klein item. Hè?
De kijker ziet dat niet, maar ik zat echt een beetje van... Er zijn vogels hier in de tuin en die vliegen tussen de een en andere boom heen en weer. En het maakt een hele hoop herrie. Staan ze op te reageren. Het is wel fijn. Ja, ik heb de deuren opengezet hier, zodat je kan genieten daar van het ondergaande zonnetje.
Wou je een van mijn katten lenen? Want die zijn dol op vogels.
Het zou een oplossing kunnen zijn. Ja, moeten ze in dit geval wel hoog springen, maar het zou een oplossing kunnen zijn. Sowieso moeten we een keer langs bij jou voor de katten, want Annika is fan.
Nou, doe eens.
Ja, gaan we even afspreken. Die banken, hè? Was het niet gewoon... kunnen ze zich niet beroepen op een probleempje in de software of zo? Was het niet gewoon dat misschien Windows...
Dat doen we in de security industrie ook of zo.
Ja, alsof Microsoft was stuk of zo. Was dat niet een dingetje?
Ja, Microsoft werd een beetje richting de tering gededost eergisteren, maar verder... Heeft er iemand wat van gemerkt, behalve dat Azure stuk was?
Nee, ik gebruik geen Microsoft.
Jawel, maar dat weet je niet.
Ja.
Dat is het probleem, je weet het niet. Je gebruikt overal, al jouw software heeft wel iets met Azure.
Is dat zo? Ik begon alleen maar Linux-bakken staan hier. Ja, ik heb één Windows-computer, dat is toevallig deze. Waar dus
het gaat niet om je Windows-computer, het gaat om de webservices en zo. Dus jij wil een website bezoeken, die heeft iets met Azure. De JavaScript laat niet en dan gaat het weer traag, want de advertentieding laat niet. En dan zit je half uur te wachten voordat... kijk, dit soort cloud services zijn ondertussen een beetje als asbest, zeg maar. Daarvan had je ook vier varianten. Nou, met cloud services ook, dus dat scheelt. het makkelijk overzichtelijk voor de toekomst. Maar ze echt gewoon een beetje als asbest, die cloud services. En als ze dan een keertje naar zijn grootje worden gehackt. Zeg maar, voor zo'n cloud service is dat, ja, we doen nog vast wel aan de SLA, anders niet. Lekker boeien, wat kost dat nou, zeg maar, in budget, is ook niks. Dus nobody cares. Ja. Zolang het niet te lang duurt, niet te vaak is, die cloud service is nergens last van. En de rest van de wereld wel.
Ja. Ik geloof zelfs dat ik niet zomaar bij mijn Vattenfall kon inloggen om mijn verbruik even te bekijken. Doordat hier de Azure-omgeving eruit lag.
Ja, maar je hebt zo'n hele videokaart, dus je weet gewoon hoeveel kilowatt per minuut dat is.
Dat valt wel mee eigenlijk, maar...
Je een hete videokaart, hè? Ja, dat zijn beste videokaarten. Ja, goed, ik zou het niet weten. Bijvoorbeeld angrynerdspodcast.nl, hè, onze website. Die draait in een datacentertje. Volgens mij, ik heb daar een mooie Linux laten inspoelen. Maar dan, kunnen wij er dan alsnog last van hebben?
Nou, misschien omdat een van je plugins ergens JavaScript vandaan houdt. Of het update niet. Of de DNS doet het niet van de uplink. Of eigenlijk denk jij dat je in een datacenter staat. Maar is het gewoon een Linux VM'tje op Azure? Weet jij veel.
Ja, dat zou natuurlijk
kunnen. Ja, dat een reseller is. Ja.
Ja, een reseller van een reseller die heeft gemigreerd. Merk je niks van. Maar dat weet je tegenwoordig allemaal niet meer.
Dat het linkje naar de Discord wijst. Naar Discord, die misschien ook gebruik maakt van Azure dingen. Of AWS. Afhankelijk van welke er vandaag stuk is, heb je er dan wel of geen last van.
En we weten natuurlijk niet waar YouTube op draait.
Nou, daar durf ik nog wel iets over te roepen.
Ja, dat draait niet op Azure.
Zal niet bij Azure draaien. YouTube is van Google.
Oh.
Toch? Bijvoorbeeld GitHub is van Microsoft. En dat maakt ook gebruik van allerlei Amazon. GitHub is van Microsoft, maakt ook gebruik van allerlei Amazon-spullen. Dus het is niet eens zo zwart-wit, Ad.
Nee, maar ik kan me toch voorstellen dat ze Microsoft niet gunnen om zomaar allemaal gratis geld te krijgen.
Ja. Het kan zijn dat mensen bij Google een persoonlijke aversie hebben tegen Microsoft en daardoor
gelijk.
Een kans. Ja.
Een kans is er.
Maar al die kans, dat weet je dus niet.
Nee. Nee. Kijk, mijn Teams had op een gegeven moment wat moeite om in te loggen en zo. Nou, dat is vrij duidelijk. Van, er staat Microsoft op, dus dat zal wel. Maar als je dan een potje wou Minecraften, dan ging het ook beroerd. Want, oh ja, Minecraft is ook van Microsoft en zo. En Xbox Live dingen is ook van Microsoft. En dan gebruiken ze natuurlijk hun eigen cloud services om hun eigen andere diensten op te draaien. En dan stort het kaartenhuis wel aardig rap in.
Ja, maar ja, het was dus DDoS, geen DNS.
Het was geen DNS, voor zover ik heb gelezen. Het kan natuurlijk altijd DNS zijn dat ze het gewoon willen verzwijgen, maar nee. Ze zeggen van ja, er was een DDoS-aanval. En op zich hebben we daar wat maatregelen voor. En die zijn ook geactiveerd, alleen dat... Dat liep een beetje uit de klauwen, waardoor het eigenlijk alleen maar erger werd. En toen ineens was alles vreselijk traag en moeizaam. En nu zegt Microsoft, sorry.
Ja, kapot.
Ja, maar goed, het is toch een uur of 10 lang gedoe en gedonder geweest. En het is dus wel een hele brede impact. Het is een ander soort impact dan CrowdStrike, maar op dezelfde manier op de meest verrassende plekken komen we erachter. Ja, shit, dit werkt ook niet, want ook ergens daar leunt het op iets van Azure.
Het moet ook niet gekker worden, want je betaalt daar een godsvermogen voor om al die diensten te gebruiken. Het abonnementje hier en het abonnementje daar aan Microsoft. En dan verwacht je toch dat het werkt. Ik bedoel, het volgende wat we krijgen is een abonnement op de muis of zo, of op een keyboard. Waar gaan we naartoe?
Maas. Mouse as a service.
Ja. Ja, en dan wil ik er een keyboard as a service bij. Dan heb ik een muis en kaas op mijn bureau liggen.
Superleuk, ja.
Ja, hartstikke leuk. Ik vind het maar een gek idee. Ik kwam daar in het artikeltje de naam Hanneke Faber tegen. En dan denk je, dat klinkt vrij Nederlands. Ja, dat vond ik eigenlijk ook. En,
dat is een kaaskop, zeg maar.
Ja. Ja, Maar dan beginnen ze toch over een muis, dus dat is een beetje gek. Nee, dat lijkt mij geen dom figuur of zo. Die heeft heel wat interessante rollen gehad in verschillende industrieën. Die heeft onder andere gedaan bij Procter & Gamble en bij de Ahold en de Unilever. En is uiteindelijk doorgestoken richting Logitech, waar ze nu CEO van is. Marketing Woman of the Year heeft ze een aantal jaren achter elkaar gewonnen. En dan spreekt ze ook nog eens 6 talen en is ze sportief.
Maar dit is dus wel iemand die...
Ik vind het een goed idee om een muis te introduceren. Zeg maar. Nou, dan ga je gewoon voor betalen elke maand.
Ja, nou ja, als je core business marketing is en zoveel mogelijk geld uit mensen trekken, dan is een abonnementmodelletje natuurlijk helemaal geen slecht idee. Maar voor je klanten wel natuurlijk.
Ja, zo van, dan gaan we een muis maken die dan, misschien wel €200 of $200, ja, dus ook zo'n €200 gaat kosten. En dan mag je dus daarna nog elke maand of elk jaar daar wat voor aftikken, zodat die tenminste blijft werken.
Ik snap deze business case, geld halen waar het geld zit, zeg maar. Als jij een muis koopt voor €200...
Ja, maar ik snap hem technisch niet.
Er zijn al weinig mensen die €200 aan een muis willen uitgeven. En dan zijn er denk ik nog veel minder mensen die dan zeggen, oh, maar dan vind ik het zo fijn dat ik er elke maand voor mag betalen.
Ja, nou, niet als er zijn genoeg corporate mensen die dat leuk vinden. Want dan heb je het gewoon...
Precies. En zeker als je er... En als je het logo van een appeltje bent en daar een hap eruit gegeten doet, dan is het opeens volkstammen die voor de winkel gaan liggen eerst.
Ja, wacht even. Hoe zit dit nou technisch? Je koopt een muis. Nou, een muis. Ja. Hoe werkt dat ik elke maand moet gaan betalen en dat die anders niet werkt? Hoe? Wat? Het is een muis. Wat hebben ze, firmware die verloopt? Hebben ze...
Ja, dan wel.
Iets... Het is een muis. What the fuck?
Er zijn stromingen die zeggen, we gaan veel meer naar huur toe. En de reden daarachter is even... moet je niet meteen op het geld, want het heeft te maken met het milieu. Op het moment dat jij een muis huurt, als je een muis koopt, dan is het in het belang van de verkoper dat dat ding zo snel mogelijk kapot gaat, zodat jij een nieuwe gaat kopen. Als jij hem huurt bij hun, hebben zij dus een verplichting te zorgen dat jij een werkende muis hebt. En dan is het in één keer in hun belang dat dat ding zo goedkoop mogelijk het zo lang mogelijk blijft doen. En daarbij krijgen zij dan revenuen. Als jij dat doet in een kapitalistische markt, heb je dus het feit dat dus meer aanbieders, hopelijk, voor de prijsconcurrentie, dat je muis voor weinig geld hebt. Als je kijkt wat we tegenwoordig aan plastic weggooien, hoeveel dat is, hoeveel energie het kost om nieuwe te maken. We zijn echt helemaal ontspoord in ons energieverbruik. En als je dan hiernaar kijkt, we kunnen wel denken, hey, elke maand aftikken. Maar als dat elke maand een kwartje is, noem maar wat. Ja, waar hebben we het dan over?
Ik was even ondertussen Karl Marx aan het googelen.
Ik snap echt niet wat dat erop slaat. Maar oké, leg maar uit, waarom?
Ons economische systeem en zo, dat helemaal ontspoord is. Daar ben ik het namelijk niet mee eens.
Ik zei het energieverbruik is compleet ontspoord.
Ja en nee, maar dat komt niet door dit soort dingen. Zeg maar, een €15 muis kan ook jarenlang werken. Een gloeilamp kon ook 100.000 uur meegaan, maar men heeft ervoor gekozen om dat 10.000 uur te laten zijn. Dat was een keuze. Dat was gewoon een expliciete keuze. Het kostte niks meer of niks minder in de fabrikage om zo'n ding goed te maken.
Ja, en als het gehuurd werd?
Nee, ook niet. Ook niet.
Misschien wel. Maar wacht even, ik heb hier grote bezwaren tegen. Hè? Je koopt niet de gloeilamp, maar je koopt dan de dienstlicht. Nou, oké, tot daar. Misschien. Als je kijkt naar hoe tegenwoordig diensten vormgegeven worden, zo min mogelijk doen, alles automatiseren, klanten gewoon lekker achteraan laten sluiten bij de chatbot. En als hij het niet doet, heb je gewoon dikke pech. Dus ik vind dit geen slim idee. Voor klanten is dit natuurlijk gewoon kut. Ik wil helemaal niet naar een dienstenmaatschappij. Niet waar diensten zo goedkoop mogelijk gemaakt worden... ten koste van de klant.
Het concept hierbij is ook niet dat het een dienst is. Het concept hierbij is dat het een ultraduur product is... waar je dan ook nog een dienst bij af moet nemen. En dan hoor ik daarna, dat is beter voor het milieu. Nou, dat vind ik niet echt een heel goed argument.
Weet je, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden...
Over milieu gesproken, ja. Niet lullig doen, maar ik moet gaan... want ik moet eventjes iemand van een vliegtuig gaan ophalen.
Oh, dat is heel milieuvriendelijk, ja.
Is dat ticket betaald met bitcoins?
Denk ik niet.
Is het de PH Gof?
Nee. Die hebben doorgaans wel hun eigen vervoer geregeld. Nee, dit is een vlucht vanaf Tenerife... die een beetje vertraagd is, want die zou eigenlijk in Zuid landen... maar dat kon niet, want harde boeien. En toen zijn ze maar in Noord geland. En toen moesten ze nog eerst van Noord naar Zuid vliegen. Heel veel gedoe en dus heel veel later. En daarom kon ik toch nog meedoen.
Oh, nou, applaus voor de wind op Tenerife, zullen we maar zeggen. Goed gedaan, ja.
Doei, Benno. Hoeveel kerosine heeft het nou gekost dat Brenno mee kon doen?
Nou, minder dan anders, want hij is er nu nog niet. Maar dat wordt verrekend zometeen, denk ik.
Ja, de extra boom voorzetten.
Ja.
Iets langer over doorbomen, ja, dat kan.
Ik blijf het een stom concept vinden, dat hele abonnementenmodel. Kijk, vroeger kocht je een wasmachine. Ik begin echt als een oude lul te klinken. Jeroen, high five. maar vroeger kocht je een wasmachine en dat ding dat doet het nu nog... als je een goede had gekocht. Tegenwoordig ga je naar de mediamarkt, je koopt de wasmachine over 5 jaar weer. Want het is gewoon troep. En ja, dat doen we zelf, denk ik.
Nee, dat is ook niet waar. En vroeger kon je ook echt troep kopen, zeg maar.
Ja, dat kon wel.
Ik ben uit de jaren 80, zeg maar. Dus ik ben echt gewoon ethisch hacker. Maar dan gewoon qua jaartal. En ik ging voor de gein eens een keer kranten uit mijn geboortejaar bekijken. En dan zie je advertenties. Dan zie je zo'n advertentie voor weet ik veel welke auto. Fiat of zo, goedkope auto. Maar die heeft 7 jaar garantie tegen roesten van binnenuit. Zeg maar. Ik bedoel, dat was toen een salesargument. Dus zeggen ze van ja, vroeger maakten ze goed spul. Nee, vroeger maakten ze ook echt enorme troep. En daar waren ze dan ook nog trots op ook. Dat het niet van binnenuit ging roesten, want daar hadden ze wel lak gedaan. Dus... Kijk, tegenwoordig, een beetje muis, zeker met USB-interface... die gaat al, er zit geen balletje meer in. Er zit, ja, je scrollwiel is misschien bewegend en je knopjes, maar soms ook niet. Zo'n ding gaat rustig 20 jaar mee. Echt waar.
Ja, ik weet het. Deze gaat al zoiets mee, denk ik. Nou,
Die heeft een heleboel bewegende onderdelen. Dat is natuurlijk enorm vervelend voor zo'n toko. Want ook al was dat ding is schokkend duur... jij bent niet in de markt voor een nieuwe muis de komende 10 jaar... Ja, en de interfacing is ook hetzelfde gebleven. Vroeger kon je nog zeggen, ja, maar je hebt een nieuw PC. Dus dan heb je geen ISA-slot meer of een XT-slot. En dan past je insteekkaart niet meer in. Dus je moet over naar een nieuwe seriële muis. Of hij is niet compatible met game. Dat is allemaal tegenwoordig gestandardiseerd. Jouw muis gaat echt takkenlang mee. Er is niks aan te verdienen.
Nou, dat is heel kut voor de fabrikant dan. Maar niet voor mij.
Nee, dus zeg maar die wegwerpmaatschappij voor muizen... Ik geloof niet dat die bestaat. Muizen, ze gaan echt eeuwig mee. Dat valt best mee hoeveel er worden weggegooid.
Ah, wij kunnen ze servicen natuurlijk. Tante Annie die koopt wel elke 2 jaar een nieuwe... want ze zit vol met huidvet en kattenharen.
Deze muis, daar zit niks aan. Er gaat een doekje over om hem schoon te maken, letterlijk. Ja. Dat kan Tante Annie ook.
Nou, ik weet nog wel dat in het begin waren cd-spelers gewoon heftig, gigantisch veel geld. Totdat Philips kwam met een CD-110... En daar kon je niks mee. Dus gewoon play en niet play en volgende nummer... en heel moeilijk programmeren en zo. Zoals al die cd-spelers in die tijd. Alleen dat ding kostte erg weinig geld en ging niet stuk. Nou, je weet niet hoe snel dat ding van de markt getrokken is. Want dat vervuilde echt de markt dusdanig. Dus ik heb daar echt jaren lol van gehad. Tot je een keer op pauze stond en dan blijf je dus wel draaien. En ik op vakantie ging. Daar kon hij niet.
Nee, dat vindt het motortje.
Nee, oké, maar goed. Daar zaten bewegende onderdelen in. Jouw scrollwiel maakt geen meters. Nee. Tenminste, dat hoop ik niet voor je, zeg maar. Want dan moet je een nieuwe UX-designer in dienst nemen.
Scrollkilometers.
Ja, maar dat eigenlijk niks. Zeker ten opzichte van vroeger zo'n balletje. Daar ging allemaal vuil in zitten, moest je schoonmaken. En, nou, dat werd allemaal vies. Tegenwoordig, dat is allemaal, ja, dat.
Maar, ik was net even aan het doen. Ik denk, ja, het kan wel weer een keer.
Die zit niet aan de onderkant.
Het zijn nu de microswitches die stuk gaan.
Dat, maar hier gaat ook vuil in zitten, hoor. Zeker als je met vieze jatten aan die muis gaat zitten. Dan gaat dat, oh joh, dit
ja, is... Ja, maar die hebben ze niet meer. Vandaag is dat allemaal gewoon lampje.
Ja.
Zelfs met balletjes is het een lampje geworden. Dus, zegt, ja, microswitches zeg je, die gaan stuk. Ja, weet je hoe lang het duurt voordat een microswitch stuk gaat?
Nou, er zijn er wel een paar die dus voor het einde van de levensduur van de muis toch echt problemen krijgen met klikken.
Goed, er zijn een aantal die zijn slecht, maar er zijn er ook die doen dus gewoon 20 jaar of 25.
Zeg maar. Dit is trouwens wel, ik heb nu mijn muis schoon zitten maken. En ik weet begot niet meer waar ik was op de pad.
Ja, ja, ergens bovenaan.
Ja, ding is eens aan. Ja. Ik zie het al. Certificaten.
Nee, ja.
DigiCert, stuk.
Ja. DigiCert is niet stuk. DigiCert heeft dom gedaan. Wat ze normaal gesproken doen, is om te bewijzen dat jij een domein hebt, moet je een record aanmaken met underscore en dan bla bla bla. Die dingen erin. Om te bewijzen dat het goed is. Dat is allemaal toegestaan volgens de regels en dat hoort zo. En als je dat dan hebt, dan doet het. En dan heb je bewezen dat je certificaat kunt aanvragen. Dus je doet de aanvraag, je krijgt een nummertje, die moet je in je DNS zetten. En als je dat hebt gedaan, kunnen zij het controleren. En dan, als jij over de DNS gaat, zul jij wel over het domein gaan. Dat is het idee. Dan noemen ze domeinverificatie en dat werkt redelijk goed. Let's Encrypt doet dit ook. Of ze houdt op je webserver op, of ze doen het via DNS. DigiCert had er een foutje gemaakt. Ze hadden niet een underscore erbij gezet.
Oh.
Overal. In ongeveer 4% van de certificaten hadden ze het fout gedaan. Die certificaten trekken ze in en die mensen moeten een nieuw certificaat aanvragen. Jammer dan.
Oké.
Okay. Ja, foutje.
Maar als ik optie en dan trekken we recht, toch?
Ja, behalve dat je website misschien stuk is en als je op vakantie bent, dan kom je er misschien niet achter, maar al je bezoekers wel, ja. Dus, hint voor de mensen die DigiCert domain validation doen. Doe gewoon Let's Encrypt. Het is goedkoper. En die maar hebben deze fout niet gemaakt.
Ja, maar DigiCert heeft u natuurlijk wel van geleerd, hè?
Oh, ja, joh?
Ja, joh.
Dat hopen we.
Ja, dat is het idee.
Nee, vast niet.
Oké. Okay.
Kijk, er zijn een heleboel regeltjes waar je aan moet houden als certificatenboer. En ja, dat werkt heel goed als je heel groot bent. En ja, sorry, je hebt nu verloren van Let's Encrypt.
Ja, dingetje.
Dus slecht voor de business en een dom idee. En verder, ja, waar betaal je voor DV-certificaten? Ik snap hem niet.
Heb je het weer, hè? De dienstcertificaat. Nee. Maar ja, je kan ze niet zelf bakken, die dingen natuurlijk. Dat is
dat kan wel.
Dat kan wel.
Ja, ja hoor. Dat is echt geen enkel technisch probleem. Technisch kun je dat zelf doen. Technisch kun je eigen CA opzetten.
Ik heb het vermoeden dat er een hackerspace is ergens die dat vast gedaan heeft.
Nou ja, vroeger hadden we CA Cert. Dat was niet van de hackerspace, maar dat was van het internet. CA Cert was een certificate authority. Die gaf zelf certificaten uit. En die werd op redelijk veel plekken, en zeker door nerds, ook geaccepteerd toen de tijd. Want toen was er nog geen Let's Encrypt. Dus het was of geen TLS doen, SSL zeer vroeger nog, of ja, dan maar CA Cert accepteren. Die was het meest vertrouwd. En toen kwam Let's Encrypt. Sindsdien is CA Cert eigenlijk stuk.
Want makkelijker voor gebruikers?
Ik ben even weg.
Maar goedkoper, makkelijker en sneller.
Oké. Okay. Dan gaan we naar Jeroen. Want de Ubuntu Summit komt eraan. Is dat nou waarom je vanavond weer eens een keer bent aangeschoven? Daar kan jij vast wat over zeggen.
Microfoon. Nee, niet specifiek. Het kon een keer om er weer bij te zijn. Dus leuk, vind ik. Maar inderdaad, ik had het op de pad gezet al een paar weken geleden. De Ubuntu Summit is een bijeenkomst voor mensen die Ubuntu een warm hart toedragen met veel lezingen en keynote-sprekers en ook wel workshops. Ah, een leuk event. Ze hebben het in Praag gedaan, ze hebben het in Tallinn volgens mij gedaan ook. En nu komt hij dus naar Den Haag. En dat is natuurlijk voor ons Nederlandse publiek ja, om de hoek. 25 tot 17 oktober in het World Forum in Den Haag is dat te doen. En de kaartjes zijn beperkt, maar wel gratis.
Oh?
Dus meld je aan en als het vol is, is het vol.
Echte Hollander zegt dan doen, hè, natuurlijk.
Ja. Ja, je kost toch steeds een vermogen als je daar gaat parkeren, maar met de trein.
Onder het forum valt dat volgens mij nog wel soort van mee. Het is dezelfde locatie als de One, hè?
De World Forum Den Haag, ik ben nooit bij de One geweest.
Maar, ik weet niet of er dan nog strandkaartjes zijn, want anders kun je heel goedkoop bij Den Haag parkeren bij Den Haag Centraal en de tram nemen die kant op.
Dat zou ook nog kunnen, ja.
Ja, 25, 27 oktober is wat minder strandweer, vrees ik.
Dat weet je niet in Nederland.
Hoe ze er in Den Haag over denken.
Global warming, ja, misschien ook wel.
Ja. En anders neem je de boot, de secure boot, zie ik hier staan.
Ja.
Ja. Dat is een heel krom bruggetje, maar ik denk, maak hem gewoon.
Ja. Nou, ik heb van die filmpjes gezien van ingestorte bruggen, die waren nog stabieler dan deze, Marcel.
Ja. Ja, in Londen hebben wij de Harry Potter Tour gedaan. En daar gingen we langs de Wobbly Bridge. Dat is de Millennium Bridge. Die wordt in een van de Harry Potter films wordt die helemaal naar Jezus geblazen. Door boze tovenaars. En, maar hij lag er nog. Ik heb het gecheckt voor jullie.
Heb je ook Annika zover gekregen dat ze probeerde met een rotvaart op perron 16 drie kwart te komen?
We hebben Annika tegen moeten houden. Om zich niet tegen het muurtje...
precies.
Ja.
Ja, beroepmuurtje.
Ja. Papa, mama, dat is daar. Kom mee. Even wachten.
Oh, even wachten.
Ja. Hey, ik heb slecht nieuws.
Slecht nieuws?
Ik terugkomt, maar ik moet er ook vandoor.
Oh, jeetje. Oh. Ja.
Ja. Okay. Ja, moet. Maar ik heb ook nog een aantal andere dingen die ik moet doen. En op een dag gaat de tijd ook voorbij.
Nou, dan gaan we lekker opschieten met de uitzending.
Ja.
Zeg ik tot de volgende keer. Ben je weer in de studio dan, de volgende keer?
Dat kan ik nu voor je kijken, want ik heb nu een serieuze computer.
Vakantiedingen, hè?
Die kans is serieus aanwezig. Dat ligt eraan, als het heel warm is, niet. Want hier heb ik airco en daar niet.
Ja.
Eigen belang eerst.
Ja, die snap ik. Ja, we hebben hier een ventilator en deuren die open kunnen. Maar dingen... Hey, we hadden het over die secure boot. Tot de volgende keer dan.
Ik
ben even mijn PC rebooten. Doei.
Even rebooten. Als Microsoft is, duurt dat even. Secure boot.
Ja.
What happened?
Nou ja, Slack voor zo'n 200 verschillende modelletjes van de grote vijf apparaatbouwers. Secure boot is een techniek waarbij je dus nog voordat het OS opstart... even gaat checken of alles wel klopt. Je dus in de eerste stappen al een sleuteltje meegeeft... zodat je zeker weet dat er niet gerommeld is aan de firmware... voor het allereerste opstarten van je...
Ja, is het dan de BIOS die checkt of het ding ondertekend is met een valide sleutel? Zoiets?
Ja, volgens mij is dat het wel zo'n beetje.
Het zit in UEFI, hè? Is dat ook die ellendige shit die zorgt dat je op sommige apparaten heel slecht Linux kan installeren?
Behalve als je het gewoon uitzet. Verder kun je het nu ook gewoon zelf ondertekenen, want het blijkt dus... dat er, dat is heel handig voor bouwers van moederborden en dat soort dingen, dat er testsleutels zijn.
Oh,
kun je dan gewoon gebruiken om testdingetjes mee te doen. Die heten dus ook test.
Sleutel.
En daar staat dan ook bij van niet gebruiken, do not trust, want het is een test private key.
Ja,
als de test gelukt is, dan moet je dus zo gauw mogelijk shippen. En dan zit dus de testkey ook gewoon in je productiemodelletje.
Oh.
Oké.
Dat is een andere manier van test in productie, zeg ik.
Dit is een andere manier van test in productie. Maar je kunt dus nu op een heleboel borden en op een heleboel devices... gewoon alles ondertekend krijgen met die testkey. En dan zegt het secure boot systeem... Ja, die key die ken ik. Ja. Dus ook een rootkit kun je ondertekenen. En dan zegt hij, ah, dat is allemaal prima, joh. Kom erin.
Dus dit hele UEFI... Het hele UEFI-concept, wat er zo bedoeld was om het safe te maken... dat is helemaal overboord nu.
Het is overboord voor die 200 modellen van die fabrikanten.
Ja. En het is niet heel UEFI, het is het stukje Secure Book.
Ja, maar dat was toch het argument destijds van dat hele UEFI. Van ja, er zit Secure Boot in en dan gaan we zorgen dat je geen rootkits kan krijgen. Dat soort verhalen.
Dat is niet het enige argument geweest natuurlijk voor UEFI. Het was wel een interessante, maar niet de enige.
Oh, oké. Okay.
Het was ook gewoon een drang naar meer flexibiliteit en meer mogelijkheden. Ook al op dat systeem. Op dat niveau in het systeem. Ja, en wat heeft het ons gebracht? Je kunt nu met je muis klikken op een net iets te shiny plaatje. In plaats van dat je gewoon een blauw scherm met gele lettertjes krijgt om je multiplier te verhogen. Zoals dat vroeger ging.
Ja.
Weet je, het wordt een oude mannenconferentie zo.
Nou.
Vroeger, toen je nog kon overklokken met potloodstreepjes.
Ja, ja. Hey, jongens, ik ben al 60, hè. Ik ben ouder dan TD Venlo, heb ik gehoord.
Ja. Maar niet heel veel.
Ik vond hem hilarisch. Ik zat in de auto hier in Frankrijk en ik had hem op mijn oren. Ah, man, hardop gelachen. Heel leuk.
Ja. Nou, de grap is dat je bent niet heel veel ouder dan TD Venlo. Want die zijn... Toch, ook die gaan binnenkort hun 60-jarig bestaan vieren. En daar zijn wij natuurlijk live bij.
Ja, 5 september of zoiets, toch?
Ja, zoiets ongeveer ergens. Ik zit dan zelf ook op OrangeCon. Overdag geef ik een training op OrangeCon. Dat is de 4e en de 5e of de 3e en de 4e of zoiets. Dan moet ik even in mijn agenda checken. Dat komt hoe dan ook goed. Maar... ja, op een van die dagen is het doorsperen, de donderdag, obviously. En dan gaan we gauw opbouwen in Venlo. En dan gaan we daar live zitten. Dus dat wordt een bezig weekje.
Ja, wat gezellig. Ja. Ik heb er zin in. Ik heb er zin in.
Ja, ik heb er ook wel weer zin in, want de locatieset is weer wat improved. Het lijkt of we een beetje stilstaan, maar er gebeurt achter de schermen best veel. En... ja, daar hebben we wel eens zin in om daar even wat mee te gaan doen live. Ja, leuk.
Is die getest of gaan we dat testen gewoon in productie?
Die moeten we natuurlijk testen in productie, want anders dan is het niet leuk.
Tuurlijk.
Ja.
Nou, hij is een beetje getest. Ik heb van de week al een keer eerder, geroepen en volgens mij gaat die best wel aardig op. Er is geen enkele testomgeving zo realistisch als productie.
Ja. Nee, exact. Even kijken.
Weet je pas echt of het werkt.
Software.
Het lijstje van alle gelekte of van alle systemen waar die gelekte testkey in zit, staat ondertussen wel op GitHub.
Ja, ja. En in onze show notes.
Ja, het linkje naar die GitHub staat in onze show notes.
Ja.
En het volgende onderwerp is op de pad. GitHub.
Oh, ja, over GitHub gesproken.
Ja. Joh.
Je zou haast denken dat het een bruggetje is.
Ja, bijna.
Een beter bruggetje dan wat ik had.
Heb je wel eens data verwijderd van een GitHub repo?
Ja, gewoon de hele repo verwijderen bedoel je? Of wat bedoel je?
Nou ja, of in ieder geval gewoon proberen om iets ervan af te halen.
Ja, ik heb wel zo'n projectjes gehad die toch niet gingen groeien. En toen dacht ik, nou, gooi die repo maar weer weg. Waarom niet?
Ja, het blijkt dus dat je hier en daar toch dingen kunt terugvinden.
Oh.
Ja.
Oké. Okay.
Want als je een fork hebt...
Ja?
Dan kun je misschien wel wat weggooien, maar eens geforkt blijft geforkt.
Ja.
En dan ben je wel aardig forked up.
Niet... Als jij dus een repootje hebt gemaakt... en je hebt daar private keys voor test in gezet of zo... of andere dingen... Nou ja, en je denkt, nou, ik haal ze weg zo gauw...
De private key in plaats van de test.
Ja, dat is nog stommer natuurlijk. Maar stel, je doet zo'n dingetje met test keys... en je vergeet dat die daarna niet meer moeten werken of zo... of je haalt dingen weg die dan stiekem toch... dit kan op heel veel manieren fout.
Maar dan is het dan zo dat op het moment dat de repo geforkt is... ze de origineel die iemand eigenlijk wil deleten... dat ze die dan verbergen omdat het een geforkte repo is... zodat je de link naar het origineel nog houdt. Zoiets?
Of? Ja, ik heb het niet uitgebreid geprobeerd of zo. Maar in ieder geval, via de fork kon je dus nog bij die data komen die er oorspronkelijk in zat.
Ja.
En dat ging dus, mooi mis. En dan hebben ze in gedelete, van gedelete repo's hebben ze via de fork dus credentials kunnen vinden.
Zou dat te maken hebben met een rollback systeem wat ze er ergens in hebben zitten? Dat je toch, dit doet me denken aan de vroegere previous version van Windows.
Op een gegeven moment, als je dingen gaat committen, dan heb je een soort van snapshot van op dat moment is het dit. En dat snapshot, dat staat dan. En dan heb je dan denk ik ook niet eens meer de upstream voor nodig waar die van geforkt is. Want die commit is dan zijn eigen snapshot.
Right. Ja. Oké, dan. Ja.
Jouw geforkte versie verandert ook niet vanzelf mee als er in die oorspronkelijke repo iets veranderd wordt.
Ja. Ja.
Dat zou namelijk jouw fork kunnen breken. Dus dat wil je ook niet zomaar.
Het voelt een beetje alsof je een concept hebt gemaakt. Iemand zegt, je print dat uit en je laat het lezen aan iemand. Nou, dat gooi je uiteindelijk als het gelezen is en klaar. Gooi je het in de vulsbak. Je gaat het originele document aanpassen. Je haalt er wat dingen uit. En slaat dat op. En iemand vindt in de prullenbak dat concept. Zo voelt dit een beetje.
Ja.
Ja. Oké, nou.
Eens gegevens blijft gegevens.
Ja. Ja. Voorzichtig mee zijn, dus.
Ook bij GitHub, zegt Freddy. Ja, inderdaad. En als je dat graag op een t-shirt hebben wil, shop.hack42.nl/angrynerds, geloof ik.
Ja. Ja, we hebben daar allemaal hippe kleding. Het wordt weer eens tijd voor een nieuwe tekst op een angry shirt.
Ja. Ja. Ik hoop alleen dat ik de URL goed uit mijn hoofd heb gedaan. Ja, in één keer goed.
Kan je.
Oh, influencer zeker.
Influencer.
Ja, dat ongecertificeerd influencer.
Ja, ongecertificeerd. Ja, ik ben hem ook kwijt. Hè. Ze zei wel dus dat ik hem terug zou krijgen, maar niks, hè?
Ja.
Oh.
Nou, ja, nee, marketing.
Ik ben er gewoon niet aan begonnen.
Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik ben gewoon zo uitgedaagd door dat examen. Ja, dat moet ik halen.
Ja.
Vooral omdat het zo makkelijk was. Het scheelt ook. En gratis.
Ja, nou ja, goed. Dat is binnenkort ook afgelopen natuurlijk.
Ja, daarom, ik krijg het terug 2 dagen voordat ze zeggen, ja, nou is het jaar voorbij, nou gaan we geld voor vragen.
Ja.
Ja, en dat doe ik het natuurlijk niet. Ja.
Ja.
Dus, gek huis.
Ja.
Hey, wat is er met dat ESX, de VMware ESX? Dat is toch, end of life een beetje, of niet? Of hoe zit dat nou? Het was overgenomen kwijt.
Het is niet zozeer end of life. Tenminste, het is volgens mij nog niet helemaal definitief stuk. Het is alleen een stuk duurder geworden. Dat hebben ze bij Broadcom wel voor elkaar. Maar nee, dit gaat over wat anders. Dit gaat er namelijk over dat je kunt een ASX-server, toevoegen aan je domein. Zodat je ook voor het beheer van het apparaat rechtstreeks je eigen users kunt gebruiken enzovoorts. Bijvoorbeeld door mensen lid te maken van de groep ASX admins.
Maar wacht, je bedoelt met domein, bedoel je dan een NT-domein, een Windows-domein?
Ja, Active Directory.
Active Directory domein. Ja. Oké, maar dan snap ik hem. Ja.
Maar dat is handig. Dan heb je een AD-groep en die noem je ASX admins. En dan, tof.
Ja. Ja.
Als jouw organisatie nou helemaal geen groep ASX admins heeft,
ja,
maar jij maakt die aan,
ja,
dan ben jij admin op de ASX.
Wat? Wat? Hoe?
Oké. Precies wat ik zeg. Precies wat ik zeg. Ja, die ASX die ziet, er klopt iemand aan en die heeft als groepje ASX admins.
Dat zal het er wel zijn.
Is die dus admin.
Wat?
Ja. Dus ik wil vanaf nu op elk domein waar ik een accountje krijg, wil ik lid worden van de ASX admins groep.
Ja.
Zelfs als die er niet is.
Ja, dan kun je hem toch maken even.
Ja, dat.
Precies. En dan,
nee, dat is er. Waarschijnlijk is dit zo'n installatieding. Zo, ja, je bij de installatie moet je die groep aanmaken de eerste keer. Want daarna kun je als admin mensen wel of niet toevoegen. Maar als die nog niet bestaat, kip-ei-probleem. Ja, dan moet hij dus aangemaakt worden. En omdat hij is aangemaakt, zegt ASX... Hey, ASX admin, dat ben jij.
Ja,
sowieso. Oh, wauw.
Ja.
Wat leuk.
Dus het is heel handig voor extra beheer op je ASX.
Ja.
Ja. Ja.
Ik zit dus even zeer tevreden te kijken naar Twitch... Ik moet zeggen, ik was altijd toch wel een beetje een YouTube-fan. Van, nou, dat is gewoon handig, tof, dat is goed geregeld, dat werkt. Maar we hebben dus weer die slechte audio op YouTube. Moeten we dus weer even fixen, dus helemaal weer een backupje terugzetten. Als je dit hoort en het is niet vervormd, dan is het een backupje. Dat hebben we teruggezet. Maar Twitch gaat als een speer, hè? Als enige eigenlijk. En Facebook doet het ook, kennelijk. Helemaal leuk. Ja,
Facebook zit ook dus, op Facebook tegenwoordig.
Ja, dat is alleen voor oude lullen.
Dat is een oude lullen platform. Ja. En dan bedoel ik een oude lullen ouder dan ik.
Nou, Jeroen, hallo, ik kom in jouw buurt hoor, enigszins. Dat is ook normaal.
Nee, als het goed is, kom je nooit in mijn buurt.
Ik ga je niet inhalen, dat lukt me niet. Nee,
precies, dat hoop ik in elk geval.
Nee, dat zal niet zo snel gebeuren.
Nou, dat doen we ook niet meteen.
Oh.
En wat lees ik nou? Hebben ze in Frankrijk, bij dat kasteel van jou... hebben ze daar de kabels doorgesneden van elektriciteitskasten en zo?
Dat verhaal. Een groep. Ze hebben het... De radicaal linkse leider hebben ze gearresteerd. Die wordt ervan verdacht. Dat hij dat georganiseerd heeft, dat de dag voor de Olympische Spelen begonnen, in de avond, er op een aantal verschillende plekken in Parijs kabels zijn doorgesneden en verbrand bij treinstations. Dus er waren een aantal treinstations waar gewoon geen treinen meer van konden vertrekken, want beveiliging nul, want kapot. Dus dat was wel een dingetje. En dat was op donderdag, geloof ik. En de zaterdag ging Marleen van hieruit naar Nederland. En die had een kaartje. En je kon op de NSCF-app binnen een paar uur kon jij volgen of jouw trein wel of niet doorging. En dus zij zag, dat gaat gewoon door. Ik heb wel een beetje vertraging, zie ik. Maar hij gaat nog steeds door. En we hebben elke dag gecheckt. En dus zij gaat... Hier, ik breng haar naar een station. Dat is Nevers. In Nevers neemt zij 2 uur de trein naar Parijs-Bercy. In Bercy neem je dan de metro. Waarvan ze trouwens de prijs even hebben verdubbeld. Hè? Want heel de wereld komt er naartoe. Dus daar gaan we extra geld vangen. Dus een treinkaartje of een metrokaartje was iets van 2 euro. Is nou 4 euro. Maar goed. En dan ga je dus naar Gare du Nord voor de trein, de TGV, naar Nederland, naar Rotterdam, Amsterdam. En zij kwam dus op dat perron aan en het was al duidelijk dat 3 van de 4 treinen van die verbinding waren uitgevallen, maar niet haar trein. En wat er dan gebeurt is, ze hebben in Parijs complete crowd control. Hè? Dus iedereen die een beetje vragen staat rond te kijken, dan wordt al door iemand aangeschoten. Kan ik u helpen? Zoek u stadion of whatever. Maar er is geen crowd control voor de mensen die een kaartje hebben voor een trein die is uitgevallen. Dus dat hele perron helemaal zwart van de mensen. En ik sta 20 meter van die trein af, bij wijze van spreken. En er staat een mensenmenigte voor. Het werd dus omgeroepen. Als je een kaartje hebt, ga naar de trein. Dus zij door die rij heen. Ik heb een kaartje. En ze is niet beroofd in elkaar geslagen of wat dan ook. Hij heeft gewoon in die trein kunnen zitten zelfs. Maar zegt ze, het was alle andere mensen die eigenlijk die dag een van die 3 andere uitgevallen treinen hadden willen zitten. Die stonden op dat perron, zou ik maar zeggen. Ja, jammer.
Ja. Okay. Ja.
Dus dat is de kabelverhaal van Parijs.
Ja, het is niet de eerste keer dat zulke dingen gebeuren, al is het dan nu ook treinen. We hebben het namelijk eerder gehad over internetkabels die doorgeknipt werden in Frankrijk. Maar het was in april 2022.
Sabotage.
Oh, mij helemaal niks van bekend. Ik was net wel even weg.
Was het...
Ja. Je kan het ontkennen, Jeroen.
Ik was al even net uit de uitzending, maar meteen gekeken naar mijn glas. Maar die deed het gewoon. Dus ik heb maar gewoon mijn werkstation gereboot. En ik ben alweer. Ik was alweer. Dat was Parijs. Ja. Tenminste, dat was Parijs niet, maar dat waren de kabelbreuken in rond een paar stations. En gecoördineerd, allemaal op hetzelfde moment, op een aantal plaatsen. Dus voorbereid.
Ik zit even te kijken of ik het terug kan vinden trouwens.
En je bent wel een beetje de archivaris van de show, wat?
Ja, ik weet het. Nee, ik kan het dus gewoon in de show notes niet terugvinden. Maar ik kwam wel een artikeltje tegen van 27 april 2022... waarin gesproken werd over een raadselachtige sabotage treft internet in Frankrijk.
Oh.
Dus ja, toch een dingetje.
Ja, mij totaal onbekend. Af en toe dan ligt het glas hier dan wel even... Ja. Af en toe. Wat is af en toe? Vorige week. Een uurtje of zo. En daarna doet het weer. Geen idee. Maar dat is hier ook met elektriciteit. Kijk, in Nederland heb je natuurlijk een relatief klein netwerk vergeleken bij Frankrijk. Een veel groter netwerk. Dus dat hele waterbed... Ja, een veel groter land. Dus het hele waterbed effect van waar heb je vraag en aanbod van stroom... is in Frankrijk denk ik wat complexer. Ik ben daar helemaal geen expert in, zoals Jos. Maar af en toe dan heb je hier dus schakelpulsen. Dan heb je echt, binnen de seconde. Maar dan zie je in één keer de lamp uit, de lamp aan. En dan wordt er dus ergens op de hoogspanning geschakeld... naar een andere verdeling van het net. En dat is toch wel voor een computer een beetje jammer. Dus ik heb hier wel een klein UPS'je voor mijn computer gezet. En okay. Dan is er helemaal niks aan de hand, natuurlijk.
Voor schakelpieken
niet. Ik heb er mooie statistieken van zelfs ergens. Dus ik monitor dat met Zabbix. Dus ik kan gewoon zien... ik kan het wel even opzoeken misschien. Moet ik het adres... Weet je, ik zoek het even op dadelijk. En dan ga ik dadelijk typen. En dan zet ik hem op mute. En kom ik daarop terug.
Ja, ik zou hem eerst op mute zetten en dan typen.
Maar eerst over... ik zie dat er nog een onderwerp is. Over vrouwen en zo. En vogels.
Vrouwen?
Nee. Hier slaat er een over.
We hebben het nog steeds over energie. Over de energie
sector. Doen jullie dat, dan ga ik typen.
Ja. Want Elger en zijn club, de Internet Cleanup Foundation... die hebben een nieuwe kaart gemaakt voor de energiesector... En daar staat iets op over meldingsprocedures... die toch wel tekort schieten als het om kwetsbaarheden gaat. Ik heb net even zitten klikken op het linkje. Er staat een heel competent artikeltje bij... wat ze allemaal precies doen op die kaart. Ja, ga dat eventjes bekijken. Want ze brengen toch zaken in kaart die zeer relevant zijn. En hoe vaker ik op die site kijk... hoe vaker ik toch zoiets heb van... toch wel heel erg goed dat ze er zijn, die jongens. En meiden, waarschijnlijk. Hij zal het niet eens eentje doen, hè, Elger?
Dat denk ik niet, maar ik weet het niet. We zouden het hem kunnen vragen natuurlijk, als hij nog eens een keertje in de
buurt is. Hij schuift ook regelmatig aan in de show.
Precies, dus dat had hij ook kunnen doen. Hij heeft inderdaad nu een artikeltje dan over energieleveranciers... en groepen die daar iets mee te maken hebben. Dus ik zie daar staan een Tennet en een GasUnie, Liander, Stedin... Enexis, dat soort clubs. En dan kijken wat daar wel en niet te vinden is. Bijvoorbeeld security.txt is lang niet altijd te vinden. Hoewel dat sinds mei vorig jaar wel verplicht is gesteld door de overheid. Slechts 15% heeft dat geïmplementeerd. En slechts 1% heeft dit echt volledig netjes voor elkaar. De overheid zit al op 52% in plaats van 15. Dus die zijn al een heel stuk verder.
Ja, maar die hebben op die kaart gekeken. Die dachten, oh shit, moet aan het werk.
Ja.
Het wordt nu bekend. Ja. Dat is niet goed.
Ja, het is onderdeel van je Coordinated Vulnerability Disclosure beleid... dat je een security.txt hebt dat als er iets gevonden wordt... dat mensen ook weten waar ze terecht kunnen met het melden hiervan. En dan hopelijk voordat de boefjes het vinden.
Nou. Right, we gaan goed door de onderwerpen heen. We hebben zometeen nog wat zaken die ons hebben bereikt via Discord en wat over Twitter. We hebben ook wat. Ik heb net even wat zitten redigeren. Zo van zo, onderwerpjes die kunnen wel naar volgende week. Om een heel klein beetje time management te doen. Ik word daar nooit zo goed in als Chantal, maar ik heb wel een beetje mijn best gedaan. Dus. De Ladybird browser. Dat komt ook van Jeroen, volgens mij.
Ja.
Maar die is in slaap gevallen, zie ik.
Nee.
Oh, nee.
Nee, ik ben aan het tellen. Ik was even aan het tellen. Want ik zag mijn...
Oh.
Nee. Ik zie er hier 10 in de laatste... even kijken.
Nou ja, 10 of 12. Dat vind je niet vreselijk veel.
Ja, nee. Ja, wacht. In de laatste anderhalve maand.
Oh ja.
En dan zie ik even heel klein, want ik moet echt inzoomen. Ja. Want hij houdt die UPS-lading bij. Maar zo gauw er ergens in... Even, dus ik zeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sinds 10 juni.
Dat zie je wel. Je zegt eerst 10 en daarna zeg je 14 en ik riep 12. Ik zit er precies te...
Ja. Dus je had het gemiddelde van mijn uitspraken.
Dat is dus ongeveer net zo vaak als mijn UPS vertelt... je batterij is leeg, je moet hem vervangen. Oh nee, toch niet.
Oh, ik heb over UPS'en. Er was een leuk YouTube-filmpje, zag ik, van een vent. Die had dus een hele grote APC UPS gekocht. Er zitten allemaal afzonderlijke units in met afzonderlijke accu's. En die units die zeggen, ik heb het maximum aantal recharges gehaald. Dus ik doe het niet meer. En zegt hij... daar ben ik in gaan duiken. En er zit dus een klein pikprocessortje op dat bord... wat dus een tellertje bijhoudt van die load cycles. En zeg ik, dan kun je dus wel de accu zelf vervangen... omdat je, die processor zegt... deze unit is oud. Dus hij heeft dat helemaal gereverse-engineerd... door die pik uit te lezen en dan bytejes te gaan veranderen. En dat is, ik vond het een heel leuk verhaal om te volgen. Ik zoek wel even mijn geschiedenis op. En dan zetten we hier even de YouTube-link erbij. Want het is gewoon weer reverse engineering. Leuk. Want ik ben niet van de PIC-processoren. Maar als ik dit zo zie, denk ik, kan ik ook. En dan vind ik het leuk. Dit doe ik niet. Maar als ik het zie, denk ik, oh, dat kan ik ook. Nou, dat vind ik leuk.
Ja. Dat heb ik ook heel vaak. Als ik Marjolein in de keuken zie staan, dan denk ik...
Ja, precies, dat ook.
Kan ik ook. Maar in werkelijkheid, ik laat water nog aanbranden. Dus beter van niet.
Ja, dan moet je het niet in de pan doen, dat scheelt.
Nee.
Ladybird, ik kwam er ergens, ik weet niet precies. Ergens zag ik het langskomen, ik denk op Mastodon. En wat is er aan de hand? We hebben natuurlijk een aantal browsers, maar uiteindelijk hebben die maar twee engines. Je hebt Firefox met zijn engine en al die andere browsers gebruiken de Chrome engine. En dat is een beetje monocultuur en de monocultuur is nooit altijd heel erg gezond. Dus nou was er een project en die wilde een eigen operating system maken. En daar zijn ze redelijk in geslaagd trouwens. Dat is geen Linux, geen FreeBSD, gewoon maak iets nieuws. En we willen dus helemaal alles eigen bouwen. En die hadden dus ook een browser nodig. Dus die zijn een browser gaan bouwen. Op een gegeven moment werd dus die browser... populair is een groot woord nog, want het is klein. Maar begon dermate veel resources te vragen dat het eigenlijk een beetje min of meer fork is. Maar je hebt of het OS... waar mensen aan werken of aan de browser. En dat heet de Ladybird browser. En ik gun die jongens natuurlijk alles is succes van de wereld. Want ondertussen heeft Firefox, wat is het nog, 3% van de markt of zo? They can pry it out of my cold dead hands. Maar, dus ik ben blij met Firefox. Ondanks natuurlijk hun recente, we hebben een bepaalde nieuwe privacy feature. Maar die zetten we dan uit. Nee, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, dat is bij Firefox. Maar ik vind het dus een heel leuk initiatief, de Ladybird browser. Dus Twee links in de show notes. En dan kun je daar meer lezen.
Nice.
Dat.
Nice. En helemaal geen herbruikte code dus.
Nee, precies. Alles gewoon vanaf nul gecode. Ja.
Het klinkt goed.
Ja, toch?
Ja.
Ja, vind ik wel. Hé, hey, maar Marcel, ik weet niet, maar ik zie hier iets van Ad niet vertrouwen. Hoe zit dat? Want hij is in de uitzending, dus...
Nee, dat heb ik er niet op. Volgens mij is daar een dubbel punt weggevallen. Is het Ad nooit vertrouwen? Ja. Of je moet Ad nooit vertrouwen? Maar daar hebben we dan weer Ad-blokkers voor. Ja. Google-ads die zijn in ieder geval niet te vertrouwen.
Ah, ja,
deze ad is geen Google-ad natuurlijk. Dus dat valt erg mee in deze zin.
Ja,
nee, maar... Hebben ze veel inkomsten uit advertenties. De Google-ads. En dat is hartstikke leuk. Totdat je ineens malware krijgt via een advertentie.
Wat?
Ja, maar... Dat is basically wat het is.
Dat is wel heel erg fout.
Ja, wat daar gebeurt is natuurlijk niet nieuw. Tenminste, ik vermoed dat het op deze manier weer gaat. Die ads, dat zijn eigenlijk gewoon... Die jongens die ads maken, die ads op die site zetten... die hebben daar heel veel werk aan. Om dat iedere keer te regelen en erop te zetten en zo. Dus wat ze zeggen is eigenlijk gewoon... Nou ja, als jij via hun ads aanlevert, dan kun je dat zelf een beetje maken. Maak maar zelf een ad. En die kun je dan in deze API kun je die gewoon pop zo op die site zetten. Zolang jouw contract loopt, kun jij gewoon op onze site plop jouw ads publiceren. Maar die ads die lijken natuurlijk steeds meer op kleine programmaatjes. Want dat knippert en dat scrolt en dat doet van alles. Maar er zitten scriptjes in. En die scriptjes die worden dan uitgevoerd als jij die pagina laat. Dus er staat gewoon code van derde op die pagina eigenlijk. Via dit adverteermechanisme.
Ja.
En in dit geval werd er een Google Authenticator app gepusht. Maar dan niet de echte.
Ja. Gebruik nu deze. Nou ja, dit is natuurlijk ook niet van gisteren of eergisteren. We hebben hoe lang al niet de fake virusmeldingen. Dat je in een browservenster... Mijn vader die heeft dat ontzettend veel. Die klikt op alles wat beweegt. Dat is net whack-a-mole af en toe. Zit klik, 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 klik. En die krijgt dan af en toe pop-ups in zijn browser. Oh, uw computer is geïnfecteerd. Maar als u bij ons een abonnement neemt voor €90 per maand... dan halen we dat wel even weg voor u. Ja, dat is gewoon nep. Natuurlijk is dat nep, weet je. Maar dat gebeurt wel steeds vaker.
Ja. Ja, waar gaan we naartoe bij deze wereld?
Huh? Ja, dat is een goede vraag. Bijna filosofisch, hè?
Bijna filosofisch.
Ja, goed.
We gaan in ieder geval naar een controlestaat. En eigenlijk denk ik dat iets is wat we eigenlijk al een beetje besproken hebben... net aan het begin van de uitzending samen met Brenno. Politieagentje spelen door banken. En in de UK, Brexitanië, zijn daar ook wat stappen genomen waarbij... er dus nu een officiële samenwerking is tussen de banken en de National Crime Agency. Die zijn samen met twee grote banken een samenwerking begonnen om te zoeken waar al dat criminele geld nou eigenlijk
loopt. Ja. Ja, dus alle banktransacties gaan gewoon even ook langs de politie.
Ik ben hier niet tegen, hè. Als het gaat om goede opsporing van serieuze criminaliteit. Dat de politie dan samenwerkt met banken en zegt van... Hey, wacht even, waar komt deze 80 miljoen vandaan? Volgens mij moet dat uit de drugswereld komen. Dan vind ik dat eigenlijk wel prima. Maar als iedere burger veroordeeld kan worden door... AI, dan ben je natuurlijk gewoon je doel voorbij aan het schieten. En dat is wel heel gevaarlijk. Het lijkt wel of we geen maat kunnen houden hierin.
Kijk, in dit geval, als dit inderdaad door de politie wordt gereviewd... heb je in ieder geval nog iemand die bekend is met wat opsporingstechnieken zijn... die banktransacties checken. Terwijl bij Bunk, waar we het eerder over hadden... Ja, daar zit dus gewoon echt een... Precies. Ja. En ook nog eens een keer in het buitenland. Hij reageert niet snel genoeg. Blokkeer maar vast die rekeningen. Zullen we wel zien wat er gebeurt. Ja, de groeten. Dus hier zit een eigenlijk rechtsbasis onder, hoop ik, wettelijk gezien.
Ja. Verder komt in dit artikel van de National Crime Agency zelf het woord AI of artificial niet voor.
Nou, maar dus, betekent dat dat het het niet is, of betekent dat het gewoon niet opschrijven?
Nou, ze hebben het in ieder geval niet opgeschreven, dus het kan hoopvol zijn. Of is dat, ben ik nou gewoon mateloos optimistisch?
Nee, we kunnen hopen.
We kunnen hopen.
Hoop doe leven, dat dan weer wel.
Ja. Over AI gesproken. Bruggetje.
AI.
Dank je. Twitter.
Ja.
Daar kwam via onze Discord binnenrollen. Allerlei nog goede plek trouwens om suggesties aan te dragen voor onderwerpen.
Ja, altijd leuk. Voor.
Ja. Op Twitter zijn toch nog steeds regels. Niet heel veel, maar er zijn er een paar.
Nou, regels.
De regels, ja. Er zijn er een paar. En een daarvan is dan toch wel dat het plaatsen van gemanipuleerde, misleidende media verboden is.
Verboden. Het gebeurt nooit natuurlijk.
Verboden.
Ja. Nee. Behalve Elon, maar die hoeft zich er niet aan te houden.
Precies. Als Elon het zelf doet, ja, dan mag hij natuurlijk best een met AI aangepast filmpje van presidentskandidaat posten. Want dat is leuk of grappig of zo. Ik weet het niet. Maar,
ja. Ja. Ik heb besloten om zo ver mogelijk weg te blijven bij die Amerikaanse verkiezingen. Want het is een... Ja, nou ja, ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Ze zijn met stront naar elkaar aan het gooien. En het lijkt wel of alle, zeg maar, stemmers, of niet eens stemmers, maar mensen over de hele wereld die een mening hebben over de ene of de andere kandidaat, of die helemaal knettergek aan het worden zijn. Welke kant je ook kiest, het is echt buiten alle proporties.
Ja.
Het is
dat echt... heet een gepolariseerd debat. Ja.
Nou, iedereen nogal.
Dat is een hele mooie... Ja, dat is een hele politiek correcte manier van zeggen dat het inderdaad stront is. Nog een ander probleempje met Twitter. Sinds kort is er een instelling. En als je naar x.com/settings/grok_settings gaat.
Grok is gewoon grok, hè? G-R-O-K. Grok.
Ja. Dat is de AI van Twitter.
AI!
Daar staat namelijk standaard het vinkje aan dat die AI alles van jou op mag slurpen.
Oh, wacht even. Dat is niet de bedoeling. Aan de andere kant, ja, als jij dingen op Twitter zet, dan is de bedoeling dat dat toch... en dan mag van beide AI dat ook hebben. Toch? Of zit ik nou...
Je posts, je interacties, je invoer, je resultaten. En wat ze dan precies noemen met invoer, weet ik niet. Maar als dat betekent dat dus ook al jouw zoekacties gebruikt worden...
Dat is zorgelijk.
Nou.
Misschien maak ik me hier wat minder zorgen om, omdat ik toch vanaf meet af aan al zoiets heb van, ja, maar alles wat jij in een computer typt, en dat die opvatting heb ik al vanaf de jaren 80, toen ik voor het eerst zo'n ding had, alles wat je intypt komt ergens terecht. En dat vind ik al heel lang en dat geloof ik ook al heel lang. Dus misschien is dit voor mij dan een beetje zo van, ja, maar dat is niet nieuw, weet je.
Eigenlijk wacht jij gewoon op Copilot dinges.
Ja, ik was mijn tijd ver vooruit, joh. Ik had het moeten uitvinden misschien. Dan had ik wel een hoop geld gehad.
Ja. De Copilot plus screenshotjes machine.
Ja. Ga daarvan uit, hè, dat als jij een computer hebt en je snapt niet precies hoe die werkt, dat er dus alles wat je intikt kan ergens terechtkomen. Alles wat je doet kan ergens terechtkomen. En zeker als je zo'n computer hebt, zo één. Alles waar je loopt, alles waar je gaat, je hartslag, je saturatielevels en zo, kan allemaal ergens terechtkomen.
Ja. Iedereen die door die straat loopt, heeft een verhoogde hartslag. Daar is kennelijk iets interessants.
Over door een straat gaan gesproken. Dat is een heel mooi bruggetje naar ons volgende onderwerp.
De pillenbrug dan, bij die straat.
Ja, heel goed. Ja. Ik zag hem vandaag. Wat is er aan de hand?
Ben je in die straat geweest?
Nee, ik weet niet waar het is. Ik heb hem nog niet gedoxt. Iemand koopt een huis aan een straat. Ja. En in die straat, het is een beetje in het buitengebied, hè, dus een rechte weg waar je, ik heb begrepen, 60 mag rijden. Mm-hmm. Maar waar mensen ook wel eens 80 rijden. En ja, hij irriteerde zich daaraan. Dus wat doe je dan als hacker? Je gaat iets bouwen. Dus mm-hmm. hij maakte een ja, even kijken of ik het zo, ja, zoiets. Zo'n pop ongeveer. Zo groot ongeveer. Een pop met ogen. En die ogen die knippen dan of groen of blauw-rood van de politie. Als je te snel rijdt. Hij heeft sensoren langs de weg geprikt. En hij komt en op die manier checkt hij dus hoe hard je rijdt. Nou, so far so good. Maar...
Mag een burger dat?
Staat in zijn eigen tuin?
Ik denk op zijn eigen grond, ja. Dat zou ik vermoeden. So far so good. Maar in de buik van die pop, als jij te hard rijdt, gaan er twee deurtjes open. Dan komt er een Gatling gun naar buiten. Daar zit vervolgens paarse verf in de loop. En die wordt met luchtdruk, met forse kracht, naar die auto toe geslingerd.
Ik hoop toch op de achterkant, hè?
Op de achterkant.
Ja.
Waterverf, dat dan weer wel. Maar iedereen die dat dan ziet gebeuren, daar zitten mensen tussen met een korrelontje. Die zetten de auto aan de kant, verbouwen die pop en die misschien ook wel de eigenaar, bijvoorbeeld. Plus het feit, het is een constatering, veroordeling en strafbepaling en uitvoering in één. Want ik denk, dit is geen agent, hè? Het is gewoon een burger.
Ja.
Het is gewoon even zelf agent, rechter en OM gaan spelen. Dus als je het filmpje kijkt, is het technisch leuk wat hij met zijn 3D-printer heeft gemaakt en de technische uitdagingen die hij had en hoe hij het heeft opgelost. Maar het resultaat, daar is maatschappelijk best wel even wat kritische noten bij te plaatsen, vind ik.
Ja. Ik vind het een goed idee, tot op het moment dat ding dus daadwerkelijk gaat schieten met iets.
Ja.
Want wat nou als hij mist bijvoorbeeld en hij raakt een tegenligger vol op zijn treiter, een motorrijder of zo. Dat is toch
een
vraag of ongeluk.
Of de motorrijder kijkt op dat moment naar achteren. Kijkt even achterom, want heb ik nou achter me gehad.
Vlop
op die helm, op die visor, zie je ook niks meer.
Nee. Ja. Nee, linker soep dit. Het ziet er wel grappig uit. Ik heb het filmpje net eventjes bekeken. Het ziet er wel grappig uit. Inderdaad, een soort poppetje. En ja, waarom niet zonder al die schiettoestanden erin? Want hij heeft een bordje inderdaad waarop staat... u rijdt te hard of u rijdt niet te hard. Het ziet er ook een beetje uit als een politiemannetje. Ik vind het best een amusant dingetje. Ja. Maar dit is gewoon gevaarlijk.
Als awareness is hij leuker dan... ik heb een cijfer ergens aan een lantaarnpaal hangen en... Dat heb je over die cijfers gesproken. Ik irriteer me best wel aan als je te hard aankomt rijden. Gebeurt mij ook aan de rand van de Bouwdekom. En dan begint hij al te knipperen. Want je rijdt nog 60 en binnen Bouwdekom mag je een 50 natuurlijk. En op het moment dat ik dan afgerend ben, dan schrijft hij dus 50 of 48. Maar nog steeds in rood. Vind ik fout, moet groen zijn.
Ja, ja.
Nou, als dan de fabrikanten dit een keer... Zelf eentje bouwen, ook zo.
In Engeland heb ik hem gezien, dat was heel erg leuk. In Nederland heb je dan de smileys. Dus hij geeft een snelheid die is hoger dan toegestaan. En dan heb je een smiley met het mondje zo naar beneden. Zo'n frownie, zeg maar. En als je de snelheid onder het toegestaane maximum... dan heb je zo'n smiley. Echt met een mondje zo omhoog. In Engeland... als je daar te hard rijdt, krijg je een ongelooflijk boze smiley. Dat is niet gewoon een omgekeerd mondje, maar dat ding is echt fucking evil.
Lying.
Nou, hebben wij daar een keer gereden in het donker. En straatverlichting in Engeland is toch al een beetje een dingetje. Ik kan je zeggen, je schrikt je helemaal de tyfus.
Oké.
Ja, want ineens, het was gewoon pure evil in de bosjes. Ik denk, wat de fuck. Dat was dus een snelheidsbord. Maar het werkt wel. Het werkt wel. Toen mijn hartslag weer enigszins gecorrigeerd was, vond ik hem wel grappig.
Jouw horlogefabrikant weet dat jij te hard gereden hebt. Want die heeft natuurlijk ook in de gaten dat de helft van de mensen bij dat
dat ene plekje daar.
Ja.
Echt ja. Tering schrikken. En dan hoeven ze alleen maar even op Street View te kijken of daar zo'n bord staat.
Waar zit die verhoogde hartslag? Aha, ja. Daar. Ja. Ja. goed, daar vandaan naar de biertip.
Ja, nou, vertel.
Er is een hele bijzondere biertip. Is binnengekomen via de Discord. En de biertip is net iets anders dan normaal. De biertip is namelijk voor een IT security administrator.
Bier speciaal voor een IT security administrator. Ja, die hebben natuurlijk wel gewoon...
Andersom? Even kijken.
Het is andersom.
Of van. Brouw je dan IT security administrators en maken er bier van?
Ja, zoiets. Nee, dit is een brouwerij die is op zoek naar een IT security administrator. Dus als jij in Duitsland aan het werk wil en je houdt van bier, dan is dit de ideale combi. Kun je het bier veilig houden?
Bier veilig houden?
Dan loopt natuurlijk storm, zeker in Duitsland. Dat is toch wel een biernatie van die derde natie met een
thee. Je altijd een beetje uitkijken dat je Duitsers weer wat naties gaat uitmaken natuurlijk.
Nee, daarom. Ik heb een thee.
Die wordt boos op jou. Nee, inderdaad. Natie als in een land, zullen we maar zeggen.
Ja.
Goed.
Ja.
Zit het erop?
Jawohl.
Onder de 2 uur. Hebben we het gefixt?
Ja, we zijn er alweer doorheen.
Nou, hartstikke mooi. Met dank aan de mensen die op alle socials content voor deze show hebben aangeleverd. Want dat mag ook wel eens gezegd worden. Volgende week is er weer een Angry Nerd. Geniet nog even van dit ondergaande zonnetje daar in de verte. En tot volgende week.
Ciao.